Goed, dames en heren, zullen wij starten? Het is 7:30. We hebben er prachtig weer bij, met licht hier naartoe gekomen vanmiddag. En we gaan de laatste lezing voor de zomer tegemoet. De laatste alweer, over aardappels en dahlia's. Ik vond het een hele bijzondere combinatie uiteraard. Ik heb me er een klein beetje op ingelezen. Ik snap uiteraard dat het allebei knolgewassen zijn. Maar daar houdt het dan wel een beetje mee op. Dus ik ben heel benieuwd. Voordat we gaan beginnen, moet ik van Els nog even de reis. Wat was de datum, Els? 27 juni. Dus er zijn nog plekken. Dus u kunt zich hier inschrijven of u kunt even een mailtje sturen. Maar dat is van harte aangeraden. Voor de pauze, heb ik begrepen, gaat Brian met name spreken over de aardappels. Oh, dat stond in het stukje. Je begint, nou, dat is ook hartstikke mooi. En bij de dahlia's ben ik zelf heel benieuwd. Ik ben niet zo van die dubbele cactus dingen en zo. Maar ik vind botanische dahlia's wel heel interessant. Dus daar ben ik met name nieuwsgierig naar. En dan na de pauze waarschijnlijk de aardappels. Kijk. En waarom deze ommekeer? Geen reden. Niet per se. Nou, ik geef het woord aan Brian. En ik wens u heel veel plezier. Heel veel succes. En ook plezier.
Dank u. Goedenavond, dames en heren. Zoals u al een tijdje op het bord, op het scherm kunt zien, is mijn naam Brian Kabbes. Ik heb een vaste plantenkwekerij. Samen met mijn vrouw Marim, die achterin zit, kweken we vaste planten. Daar ga ik straks een beetje over vertellen. Maar we gaan het vanavond hebben, zoals uw voorzitter al zei, over twee knolgewassen die meer met elkaar te maken hebben dan je zo zou doen vermoeden. De dahlia en de aardappel. Even kijken, die kant moet ik hebben. Samen met Marim heb ik een vaste plantenkwekerij in Friesland, boven Drachten in Suameer. Niet een hele beroemde plaats, behalve dat de bintje er ooit geboren is. Dus de aardappelbintje komt oorspronkelijk uit Suameer, net als wij. Daar hebben we een kwekerij, dat doe ik ondertussen al een tijdje. Marim is er wat later bijgekomen. Ik heb u ondertussen allemaal al goed bekeken toen u binnenkwam. En heb gezien dat u allemaal heel veel talenten heeft... Ik eigenlijk niet, ik kan alleen maar kweken, dus dat doe ik dan ook maar. Hè. Dus ik doe dat al 40 jaar, kweken we de planten die we zelf leuk vinden. Dat klinkt een beetje pedanterig, en dat is het ook. Ja, zal ik maar heel eerlijk in zijn. Ik heb ooit op de tuinbouwschool in Frederiksoord gezeten, en toen moest ik ooit een keer stage lopen bij een kweker van berberissen. Berberissen kent u denk ik wel, hè? Die prikdingen uit het gemeenteplantsoen. En het was in de herfst, en ik moest al die potten moest ik allemaal plat leggen, anders zouden ze nat regenen. Ik weet eigenlijk niet waarom dat slecht is voor berberissen. Maar daar waar de zon onderging, daar stonden nog meer berberissen. Een gigantisch veld met berberissen. Ik dacht, als ik zelf ooit een kwekerij begin, ga ik alleen maar planten kweken die ik zelf leuk vind. En geen berberissen. Behalve het kweken van planten houden we ons ook nog bezig met het veredelen van planten, het kruisen van nieuwe rassen, ga ik u vanavond niet heel veel over vertellen. En ik schrijf nog in verschillende tijdschriften en kranten. Ik neem aan dat de Leeuwarden Krant hier niet meer bezorgd wordt, maar ik schrijf ook zo nu aan uw eigen Groei en Bloei en in het blad van Mien Ruis, onze eigen tuin en in andere tuintijdschriften. Daarnaast zijn Marim en ik als niet betaalde vrijwilligers verbonden aan een club in Kirgizië. Kirgizië is hier ver vandaan, ligt tegen China aan, in Centraal-Azië, in Oost-Azië. En daar proberen wij lokaal toerisme te stimuleren. Dus we begeleiden daar botanische reizen. Daar ga ik straks nog een heel klein beetje over vertellen. Maar we gaan het hebben over de dahlia's vanavond. En later dus over de aardappel. Als u gaandeweg vragen heeft, mag u ze wat mij betreft meteen stellen. Maar ik zeg er wel bij als u ertussen kunt komen, want ik praat nogal snel. De dahlia is een veelzijdig knolgewas, dat weten we allemaal. Hè? Het is een knolgewas waar je natuurlijk prachtige bloemen uit kunt kweken. Maar om meteen maar met de deur in huis te vallen, de dahlia is ook eetbaar. Ja, de bloemen kun je eten, maar de knollen ook. Dus die knollen, die werden in Mexico, het land waar de dahlia oorspronkelijk vandaan komt, gegeten als aardappels. Dus daar is al een link tussen beide. Bovendien komt zowel de aardappel als de dahlia van oorsprong van de andere kant. Hè. Die komen uit Amerika. De aardappel hoofdzakelijk uit Zuid-Amerika, hoewel in Mexico ook aardappels voorkomen. En de dahlia's komen oorspronkelijk bijna allemaal uit Mexico. Ga ik u straks laten zien. Al ruim 200 jaar is de dahlia in onze streken bekend. Al lang geleden is hij naar Europa gekomen, eerst als rariteit, maar al heel snel als geliefde tuinplant. Maar voor die tijd werd de dahlia al gekweekt door de Indianen van Mexico. De Azteken en de Mixteken, dat zijn de oorspronkelijke bewoners van Mexico, die aten vroeger al dahlia's als voedselplant. Als u een beetje fantasie heeft, en dat heeft u, dat heb ik al gezien. Als u een beetje fantasie heeft, dan kunt u misschien in dat ding wat die meneer daar vasthoudt een dahlia plant herkennen. Van die knollen en een grote bloem erbovenin. Dat is een hele gestileerde dahlia knol hier. Die meneer heeft er ook een van vast. Dat zijn allemaal dahlia knollen. Die meneer heeft erin vast. Overal als je goed kijkt zie je dahlia knollen. Of planten eigenlijk. En dat geeft wel aan dat het in die tijd een belangrijke voedsel plant was. Marim en ik hebben veel gereisd in Mexico. De afgelopen 2 winters waren we ook in Mexico voor de dahlia. Laat ik straks even zien. Maar we hebben veel gereisd en dan gaan we vaak ook diep de binnenlanden in. En we hebben verschillende keren ook bij Indiaanse families gegeten. En op hele afgeleken plaatsen eten mensen nog steeds dahlia knollen. Ja, je kunt ze koken. Maar ik moet er wel bij zeggen, je moet wel Mexicaan zijn om het lekker te vinden. Want als je dahlia knollen kookt, dan ontstaat er een soort behangplaksel. Je krijgt dan zo'n soort glibberige massa. Beetje zoetig, beetje weeg. Heel voedzaam, zeggen ze. Waarschijnlijk heel gezond, maar ja, zoals alles wat gezond is, niet echt lekker. De dahlia is genoemd naar Andreas, of Anders in het Zweeds. Andreas Dahl, een van de leerlingen van Linnaeus. En die leerling van Linnaeus, die heeft wel de eer meegemaakt dat er een plant naar hem genoemd is, maar die plant zelf heeft hij nooit gezien. Dus hij is 2 jaar na het ontdekken van die plant is hij al overleden. Hij is niet erg oud geworden. En pas 1 jaar na zijn overlijden kwam die dahlia pas naar Europa. Ik denk dat er vast nog wel plaats is in de herberg. Ja. 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 Nou, kijk eens. Goedenavond. Hebben het over dahlia's, dus dat had u vast begrepen. Andreas Dahl, degene naar wie de dahlia genoemd is, heeft dus dat niet meegemaakt dat die plant naar hem genoemd is. Maar heeft wel meegekregen dat er een plant naar hem genoemd is. En al helemaal heeft hij niet meegekregen dat die plant later ontzettend populair zou gaan worden. Die eerste dahlia's die naar Europa kwamen, die kwamen via Spanje naar Europa, want Mexico, waar de dahlia vandaan komt, was in die tijd een Spaanse kolonie. Ze hadden dat gekoloniseerd. En de eerste dahlia's, dat waren er 3 stuks, die zijn beschreven. Dat zijn de eerste dahlia's die naar Europa kwamen, en dat was in het jaar 1789. Die dahlia's zelf zijn niet bewaard gebleven, die zijn verdwenen, maar de beschrijvingen zijn er nog wel. En aan de hand van die beschrijving zijn Marim en ik in Mexico in de natuur gaan zoeken op de plaatsen waar ze ooit voor het eerst gevonden zijn. En zijn we er vrijwel zeker van dat die eerste 3 dahlia's deze dahlia's moeten zijn geweest. Dat was dahlia rosea met bleke roze bloemen. Dahlia coccinea met oranje of rode of gele bloemen. En dahlia pinnata, dat is deze lila die eronder staat. Ondertussen weten we dat deze en deze eigenlijk dezelfde dahlia is. Dit is gewoon de bleke variant van dit. Het is gewoon dezelfde soort. Maar die 2 soorten zou je dus kunnen zeggen, dat zijn de eerste dahlia's die naar Europa zijn gekomen. En dat zijn ook de kruisingsouders, de voorouders van alle tuindahlia's die we nu kennen. Alles wat we nu in de tuin hebben staan, stamt af van deze wilde soorten. Want al vrij snel werden die soorten met elkaar gekruist. Er zijn op dit moment 36 botanische soorten. Waarschijnlijk komt daar heel binnenkort nog een paar bij, want er zijn een paar dahlia's ontdekt waarvan men denkt dat het mogelijkerwijs nieuwe soorten zijn. Dus laten we zeggen dat er rond de kleine 40 dahlia-soorten zijn. Maar er zijn op dit moment meer dan 20.000 rassen, dus verschillende tuinvarianten. En die 20.000, die stammen alleen maar af van die twee Daliërs die met elkaar gekruist zijn. Moet zich voorstellen wat er gaat gebeuren als je die andere 38 Daliërs ook nog in gaat kruisen. Nou, dan is het tuincentrum te klein om al die Daliërs op te hangen. Zoveel soorten krijg je dan. Dat kruisen, dat doen die Daliërs heel makkelijk. Dus in die botanische tuinen in Madrid, waar ze als eerste kwamen en al heel snel ook in andere botanische tuinen in Spanje en Portugal, gingen die dahlia's onderling heel snel kruisen met elkaar. Dus gewoon die wilde soorten, die gingen kruisen en daar ontstonden eigenlijk de eerste rassen, wat je bij planten cultivars noemt. Die ontstonden al van die tussenvarianten. Dus even resumerend, die bovenste rij en die onderste rij is allemaal Dahlia coccinea, dat is één van die ouders. En die middelste baan is Dahlia pinnata, dat is die andere ouder. En die twee hebben gezorgd voor alle Dahlia's die we nu kennen. En dat zijn er nogal wat, hè? Enorme variatie. Goedenavond. Een enorme variatie, allemaal ontstaan uit die eerste twee Dahlia's. Ik zei u al, het hoofdverspreidingsgebied van de dahlia is Mexico. Van die kleine 40 soorten, 36 officiële soorten, mogelijkerwijs worden er een paar meer, maar van die, laten we zeggen, kleine 40 soorten, komen alle soorten in Mexico voor en twee soorten ook nog daarbuiten. Twee soorten komen niet alleen in Mexico voor, maar ook nog in Guatemala en dan helemaal door tot de ene soort zelfs helemaal tot aan Colombia, helemaal in Zuid-Amerika. Maar al die andere soorten komen alleen maar in Mexico in het wild voor. En die wilde dahlia's die zijn schitterend om te zien. Heel veel variatie. Dit is een Dahlia coccinea die meer dan 5 meter hoog was. Een gigantisch exemplaar. En hier staat Marim onder een Dahlia rudis. En Dahlia rudis is een van de boomdahlia's die in Nederland ook wel makkelijk tot bloei komt. Want dat doet de boomdahlia normaal gesproken niet. Dus allemaal hele interessante planten die in het wild nauwelijks bestudeerd zijn. Er is maar heel weinig onderzoek gedaan naar wilde dahlia's, naar botanische dahlia's. Ook niet zo gek, want heel veel van die planten groeien op tamelijk afgelegen plaatsen. Dus veel van die planten kun je niet zomaar even naartoe. Dat zijn echt lange wandelingen, soms meerdere dagen door de jungle lopen, om dan op de plaats te komen waar die dahlia's groeien. En vaak zijn het maar hele kleine gebiedjes waar je ze tegenkomt. En de variatie is enorm. Dit is een heel wonderlijk geval, deze hier. Dat is een klimmende dahlia. Die bestaan ook. En deze klimt niet zomaar een beetje, maar die klimt op meer dan 20 meter. Een gigantische klimmer. Dus dat is, wat is dat? Dat is ruim 4 keer zo hoog als deze zaal. Zo hoog klimt hij. En dan maakt hij van die mooie hangende klokken. Achterin is nog plaats, ja. Nee. Nee. Wie heeft een klimplaats van 20 meter? Hè? Dan moet je echt, en hij is natuurlijk niet winterhard, dus hij moet in de winter wel naar binnen. Dus er bestaan geen dahlia's die winterhard zijn, dus dat is best lastig. Ja. Als je in Mexico in het wild gaat kijken, dan zie je dat de dahlia daar voorkomt, maar ook een aantal plantensoorten, plantengeslachten, die er heel nauw aan verwant zijn. En heel nauw verwant aan de dahlia is de bidens. En bidens kennen we wel, denk ik, hè? Uit de hanging baskets. Vaak worden ze in Nederland als eenjarige verkocht, met van die kleine gele bloemetjes. Ze bestaan ook in andere kleuren. Het is eigenlijk een vaste plant, maar hij wordt in Nederland meestal eenjarig geteeld. Een spectaculaire plant, nauw verwant aan de dahlia, is Montanoa. Dat is die witte magriet daar. Dat is echt een reus. Als hij in de herfst gaat bloeien, dan heb je ook wat. Die struik, dat zijn struikachtige planten, die wordt 1,05 meter hoog en 5 breed. En dan zit die vol en dan kun je er duizenden bloemen in tellen. Helemaal vol met van die grote, deze maat, grote witte bloemen. Spectaculair. Razend zeldzaam is Hidalgoa. Hidalgoa is ook nauw aan de dahlia verwant. Is ook een klimplant. Klimt tot een 1,5 meter, 2 meter. Maakt kleine oranje bloemetjes. Niet heel spectaculair, maar wel heel bijzonder. En bidens. Ach, wat zeg ik? Cosmea, cosmos. Ook nauw verwant aan dahlia. Sterker nog, Cosmos bipinnatus zou je eigenlijk een eenjarige dahlia kunnen noemen. Ze zijn zo nauw met elkaar verwant, dat er botanici zijn die zeggen, ja, er is eigenlijk helemaal geen reden om Cosmos, Cosmea en dahlia van elkaar af te splitsen. Eigenlijk is het gewoon één pot nat. En dat konden we al een beetje zien aankomen, want als u de chocoladekosmos kent, dan weet u al dat die ook een knolletje maakt. Ja. Dus die is nauw verwant aan de dahlia en die kan ook gekruist worden met de dahlia. Dus je kunt chocoladekosmos kruisen met dahlia's. Heb ik zelf wel eens gedaan. Wordt niet heel mooi, maar het kan wel. Ja. Je neemt dan stuifmeel van de ene plant en dat doe je op de stamper van de andere plant. Ja, er zijn wel wat, als je echt een kruising wil maken, zijn er wel wat trucjes voor. Om zo'n plant een klein beetje onder druk te zetten, om dat toch te gaan doen. Dat kruisen, want als je het gewoon aan elkaar smeert, dan doen ze het meestal niet. Maar er zijn wat kwekerstrucjes. Als je dat leuk vindt, kan ik het u vertellen. Vindt u dat interessant, te weten hoe je planten kunt dwingen met elkaar te kruisen? Dan kun je het beste doen door ze in een pot te zetten. Alle twee in een pot te zetten. En als je normaal die planten met elkaar kruist, dan hebben ze er niet zoveel zin in. Dan denken ze, ja, dat is niet mijn soort, daar wil ik niks mee te maken hebben. Maar als je die planten in die pot nou eens een week of twee, drie zout water geeft. Dus je giet ze heel voorzichtig een beetje zout water, zo zout als zeewater. Dan gaan ze bijna dood. Dat is een beetje gemeen, maar dan gaan ze bijna dood. En als je dan gaat kruisen, dan kruisen ze als een tierenlier. Want dan is opeens dat kritische weg. Dan hebben ze niet zoveel kritiek meer. Want dan denken ze, help, ik ga dood. Ik moet er nu bij zijn om zaden te maken. Ja, ik heb daar heel veel kruisingen op die manier kunnen maken die eigenlijk volgens de boekjes niet kunnen. Maar heel veel kan op die manier. Als u het leuk vindt, ik weet niet of u de amateur kruiser in de zaal zitten. Het is een zeer leuke truc om dat te doen. Een ander trucje, geef ik ook meteen mee. Wie weet, wordt u nog eens een keer kruiser. Is als je dahlia met kosmos wil kruisen, dan wil dat niet zo makkelijk. Maar dahlia met dahlia kruisen, dat is natuurlijk makkelijk, hè? Dat begrijpt u. Dahlia met dahlia is makkelijk. Kosmos met kosmos is ook makkelijker. Maar dahlia met kosmos is moeilijk. Wat je kunt doen, is een beetje stuifmeel van de kosmos door stuifmeel van de dahlia doen en dat op een dahlia smeren. En dan mispelt dat stuifmeel van die kosmos, die mispelt gewoon mee met het stuifmeel van die dahlia. Dat is ook een truc. Nog even snel, we hadden deze gezien, hè, de chocoladekosmos. Maar er zijn in Mexico, waar de kosmos vandaan komt, ook chocoladekosmos, zijn er meer knolvormende cosmea's, kosmossoorten. Ja. Dahlia coccinea is een van die oervormen, dus een van de voorouders van alle tuindahlia's en echt een spectaculaire plant. Je kunt het zo gek niet bedenken of de kleur kan die wel hebben. Veel varianten in rood, bijna zwartrood zelfs, via oranje, helemaal naar geel toe. Maar ook heel veel tussenkleuren. Dit zijn allemaal foto's in Mexico gemaakt. Dus dit is gewoon niet gekruist, dit groeit gewoon in het wild. En als u heel goed kijkt, moet u wel heel goed kijken, kunt u bij deze plant, die gewoon in het wild groeit, kunt u zien dat daar twee bloemblaadjes op elkaar liggen. Kunt u dat zien? Deze heeft één bloemblaadje, enkel. Maar deze heeft al twee bloemblaadjes op elkaar liggen. Dat is de eerste stap naar dubbel. Ja, snapt u dat? Dat is de eerste stap naar dubbel. Dus als een kweker dat ziet, een bloem die al dubbel is in de natuur, dan is het maar een hele kleine stap om van deze dahlia gevulde dahlia's te maken. He, dat is door die plant met zichzelf te kruisen en het eindeloos te herhalen, wordt die steeds dubbeler. En op een gegeven moment heb je die gevuld bloemige dahlia's die de meeste mensen van ons kennen. Een aantal dahlia's zijn zeer de moeite van het bekijken waard, niet per se om te kweken. Dahlia tenucaulis, die altijd op hele vervelende plaatsen groeit. Op de foto lijkt het niet zo bijzonder, maar dit is een hele steile afgrond naar beneden. Dus het is logisch dat mijn rim daarbij moest zitten, want ik heb hoogtevrees, dus ik hoef dat niet. Een tamelijk diep gat naar beneden, maar daar groeit de struikdahlia, ook een zeldzame soort. Een andere oerdahlia is Dahlia sorenseni. Een hele mooie soort met zacht lila-roze bloemen, grote bloemen, wordt ongeveer 1,20 meter hoog. Wordt niet gekweekt, is niet te koop, kun je nergens krijgen. Ja, wij hebben planten, omdat we ze in Mexico passade meegenomen hebben, maar wordt gewoon niet aangeboden. Onbekend maakt onbemind. Die botanische dahlia's zijn fantastische tuinplanten, maar ja, als niemand ze kent, zijn ze ook niet gevraagd. Ja, hij doet fantastisch. Hij bloeit de hele zomer door. Trekt ontzettend veel vlinders. Er is geen enkele reden om ze niet in de tuin te zetten. Dat geldt eigenlijk voor de meeste van die botanische dahlia's. Maar ja, als mensen ze niet kennen, is het niet gevraagd, hè? En het wordt gewoon niet aangeboden. Dus de zaden van botanische dahlia's, van wilde dahlia's, kun je eigenlijk niet kopen. In Engeland heb ik wel zaden besteld, maar dat waren altijd tuinvarianten. Het waren geen echte wilde dahlia's. Een aantal botanische dahlia's zijn razend zeldzaam. En met afstand de zeldzaamste is deze. Dit is Dahlia cardiophylla. Tot 5 jaar geleden bestonden er letterlijk nog 7 exemplaren in de natuur. Niet meer, 7 exemplaren. Nu zijn het nog 3 exemplaren. Dat ding groeit niet in een oerwoud ergens verstopt, maar hij groeit niet ver van Mexico stad, een gigantische stad met meer dan 20 miljoen inwoners. Niet ver daar vandaan groeit hij in de middenberm van een snelweg. Dat is een natuurlijke vindplaats. Daar hebben ze ooit een weg overheen gelegd. En die weg die hebben ze 5 jaar geleden verbreed. Precies over 4 van die dahlia's. Dus nu zijn er nog 3 in het wild. Echt met afstand 1 van de zeldzaamste planten op aarde. Heel anders dan de dahlia die we kennen. De bladeren zijn totaal afwijkend van het dahliablad. De bloemen zijn klein en geuren naar chocola. Net als een chocoladekosmos. Spectaculaire plant om te zien. Maar heel erg bijzonder. In de natuur gaat hij ongetwijfeld uitsterven, want 3 exemplaren is echt niet genoeg om een soort in stand te houden. Hij gaat echt verdwijnen. Maar in botanische tuinen op verschillende plaatsen in Europa, in Kopenhagen, en in Hamburg trouwens ook, wordt heel intensief gekweekt met die plant om meer plantjes te maken, om ze in Mexico, niet in de middenberm, maar op een iets andere plek in het wild uit te gaan zetten. Om die soort toch in ieder geval te proberen in stand te houden. Nog zo'n plant waarvan je niet begrijpt dat die niet aangeboden wordt, is Dahlia atropurpurea. Bloeit de hele zomer, heeft grote bloemen, zo groot als een, als een klein schoteltje. Gigantische bloemen, bijna 10 centimeter in doorsnee, in een krachtige kleur. Een fantastische drachtplant, trekt veel insecten, hommels, bijen, vlinders. Dus dat gaat een hele goede plant in de tuin, maar ja, ook deze plant wordt nooit aangeboden. Ja, wij hebben toevallig planten, maar ik weet bijna zeker dat u ze echt op geen enkele andere plaats kunt vinden. In het wild een vrij zeldzame plant. Niet echt zeldzaam, maar wel heel moeilijk te bereiken. Groeit heel afgelegen in Guerrero in Mexico. En dat is een van de meest ruige staten die er zijn. Dat is echt allemaal heel bergachtig. Daar wonen nauwelijks mensen. Dus het is heel erg moeilijk om daar die soort in het wild tegen te komen. Maar misschien wel de spectaculairste van het hele stel is Dahlia imperialis. Imperialis betekent keizerlijk. En dat is deze plant ook. Echt een keizerlijke plant. Hoog. Wordt makkelijk 10 meter hoog. Dus dat is, wat is dat? Bijna 3 keer zo hoog als deze zaal. Gigantisch. Bloeit met grote bloemen. Die bloemen kunnen in het wild wel 20 centimeter in doorsnee worden. Hangen altijd knikkend naar beneden. Hij bloeit altijd laat in het jaar. Altijd november, eind november, december, in die tijd bloeit hij. Dus als plant in Nederland is hij eigenlijk nauwelijks te kweken. En hij bloeit ook pas als de plant in de puberteit komt. En deze plant is pas in de puberteit als hij 1 meter of 3, 4, 5 hoog is. Hij is niet winterhard. Een plant die minstens 5 meter hoog moet zijn voordat hij gaat bloeien, heb je een flinke vensterbank voor nodig om die pot in te zetten, hoor.
Maar moet je de stam dan niet afsnijden?
Nee, dat zou ik niet doen, want als je de stam afsnijdt, krijg je dit nooit te zien. Want die stam, die kunnen tot 15 centimeter doorsnee kunnen ze worden. Er kunnen planken van zagen. Dit is gewoon een boomdahlia. Ja, je kunt ze afknippen, dan zijn ze handzamer. Maar dan krijg je die dikke stam niet, want die stam, die groeit elk jaar door. Die wordt gewoon net als een boom, elk jaar een beetje dikker. Dus een hele andere dahlia dan we gewend zijn. Ja, dit zijn weinig mensen die dat kennen. Hij is niet zeldzaam. We waren afgelopen winter waren we in het zuiden van Mexico tegen Guatemala aan. Nou, de hele bergen stonden helemaal vol. Het was helemaal lila van die grote bloemen. Dus zeldzaam kun je hem niet noemen. Maar wel lastig. Dit is net als een gewone stengel van een dahlia. Heeft hij hier knoppen gehad, hè? Had hij op uit kunnen lopen. Maar hij maakt gewoon een. Dit zijn de. Ooit hebben daar bladeren gezeten. Maar die stam die groeit bij een dahlia, maakt die 1 jaar een stengel. En die stengel sterft af. Maar deze stengel sterft niet af. Die groeit volgend jaar gewoon weer verder en wordt steeds een beetje dikker. Dus als je flinke exemplaren hebt, dan hebben ze stammen van tot wel 15 centimeter in doorsnee. Als een soort bamboe eigenlijk. In Mexico worden de dahlia's nog steeds gegeten, niet heel veel meer, maar ze worden nog wel steeds gebruikt om er die traditionele dracht van de vrouwen vooral mee te verven. Misschien kent u dat wel uit die landen, dat vaak die vrouwen prachtig gekleurd textiel aan hebben, met hele briljante kleuren. En dat komt heel vaak van de bloemen van dahlia's of van het Afrikaantje, die oorspronkelijk ook uit Mexico komt. Iedereen die met een lichte broek wel eens op een regenachtige dag langs een uitgebloeide dahliabloem gelopen is, die weet dat dahlia's goed kunnen verven, hè? Heb je wel eens meegemaakt? Nee, als je zo'n natte bloem, zo'n mooie rode bloem, en je loopt met je witte broek er langs, dan heb je een smeer in je broek die het niet meer uitwast. Dat is een behoorlijk krachtige kleurstof die erin zit. En je kunt er schitterend mee verven. Dit is schapenwol geverfd met dahliabloemen. En afhankelijk van hoe lang je dat dan in zo'n bad met bloemen laat zitten, kan het tot bijna zwart toekleuren. Dus afhankelijk van hoe lang het in dat verfbad zit. Je kunt er prachtig mee verven. Ja. Dit is toevallig wol, maar je kunt het ook met katoen, wat ze in Mexico heel vaak doen. Nou, ik vertel u niks nieuws dat je weet dat als ik u vertel dat dahlia's hele goede snijbloemen zijn. Dat kan zelfs in hele simpele schikkingen, kun je daar al plezier van beleven. Het zijn hele dankbare planten die heel lang bloeien, vooral als ze dubbele bloemen hebben. Want dahlia's met enkele bloemen zijn op de vaas nogal snel uitgebloeid. Ik heb ooit een bloemist gehoord en die zei van als je een boeket dahlia's geeft en het zijn van die enkelbloemige dahlia's, dan moet je daar niet zo'n zakje grisal bij doen, hè, wat je vroeger bij de snijbloemen kreeg, moet je veger een blik bij geven. Dan kun je elke dag die bloemetje opvegen die eraf vallen. Ja. En zelfs als enkele bloem zijn ze al heel geschikt. Dit is een gigantische, dit is Kelvin Floodlight en dat is een van de grootste dahlia bloemen die er bestaat. Die bloemen zijn 30 centimeter in doorsnee. Zo zijn ze. Je hebt er niks aan. Je hebt er niks aan. Als je dat ding in de tuin hebt staan en je krijgt één regenbui, dan loopt die hele bloem vol water. Nou, wil je die mooi houden? Goedenavond. U bent er, daar gaat het om, hè. Ik geloof dat er achterin nog wel erg stoelen zijn. Dan loopt die bloem loopt helemaal vol met water en dan knakt die gewoon af. Misschien is die bloem wel mooi, maar die tuinman die er heel dag naast staat om dat ding vast te houden, die steekt zo af. Ja, je hebt er niks aan. Dit is typisch zo'n Engels kweekproduct. In Engeland wordt er heel veel geshowt met dahlia's. In Nederland is dat ook wel een beetje, maar niet zo extreem als in Engeland. Daar heb je een hele showwereld waarbij dahlia's tentoongesteld worden, kan je prijzen mee winnen en dan is dit natuurlijk wel een hele spectaculaire dahlia, maar als tuinplant heb je er gewoon niet zoveel aan. Als u ooit de gelegenheid krijgt om, in Nederland gebeurt het ook, maar niet op zo'n professionele schaal als in Engeland, als u ooit een keertje in oktober in Engeland bent en u heeft de gelegenheid om zo'n dahlia show te bezoeken, zou ik dat zeker niet nalaten. Ook als u niet van dahlia's houdt. Het is heel erg interessant om dat te zien. Er zijn mensen heel erg gefocust op het showen van de meest perfecte bloem. Nou, hier staat dat grote ding wat we net gezien hebben. Die enorme bloem van 30 centimeter in doorsnee. Ja, eigenlijk is dat het enige nut dat ze hebben. Want in de tuin kun je hem niet neerzetten. Bij elk zuchtje wind knakt zo'n plant al om. Met meer dan 20.000 verschillende tuinrassen, dus niet soorten, maar rassen, kweekproducten, moet je eigenlijk zeggen, is het niet gek dat liefhebbers, maar ook kwekers, die dahlia's in groepen hebben ingedeeld. Want 20.000 is zoveel, dus handiger als je dat in groepjes indeelt. Dus heeft men die dahlia's in verschillende groepen gedeeld en die namen gegeven. En een van de bekendste, of een van de meest populaire groepen, zijn de zogenaamde cactusbloemige dahlia's. Ik lees soms wel eens in tijdschriften, niet in de Groei en Bloei natuurlijk, maar in andere tijdschriften, lees ik dat dat is omdat die bloemen op cactussen lijken. Nou, dat is niet helemaal waar. Die bloemen lijken op de bloemen van die ouderwetse bandcactus, die lidcactus. Kent u die epiphyllums? Zo'n lange staart is dat, zo'n lange groene band. En daar komt dan 2 weken per jaar komt daar een hele mooie bloem aan. En dan staat dat ding weer 52 weken per jaar staat die lelijk te wezen. Nou, zo'n plant waar je eigenlijk niks aan hebt. Maar als je dan die 2 weken net toevallig thuis bent, dan heb je ook wat grote, spectaculaire bloemen. En die dahlia's, die zouden dan eventueel, nou ja, op die bloem lijken. Daarom zijn ze cactusbloemige dahlia's genoemd. En daar zijn heel veel rassen van die heel populair zijn. Claire Obscure bijvoorbeeld is een veelgekweekte tuindahlia die in die groep van cactusbloemige dahlia's thuis hoort. Een hele dankbare, makkelijke soort, of cultivar moet je eigenlijk zeggen, dat gaat erg snel, die veel gekweekt wordt. Een andere groep, dat zijn de zogenaamde decoratief dahlia's en waterlily dahlia's, de waterlily dahlia's. Het verschil is niet heel groot. Bij decoratief zijn de bloemblaadjes vlak als je ze zo door zou snijden. En bij waterlelie dahlia zijn ze een beetje gekruld. En dat waterlelie komt omdat die bloemen een beetje lijken op de bloemen van waterlelie. Zo simpel is het eigenlijk. Dit is misschien wel een van de meest populaire tuindahlia groepen. En daar kennen we bijvoorbeeld David Howard. Is er iemand die hem in de tuin heeft? Wordt veel gekweekt, hè? Ja. Mooie plant, heeft heel donker blad, bijna zwart blad. En zo'n mooie karamelachtige, beetje karamelgele bloemkleur. Burnt caramel noemen ze dat in Engeland, een beetje verbrand karamel. Een prachtige kleur en heel makkelijk toepasbaar in wat zonnige borden. Dus als je een beetje zonnige kleur wil hebben, is dat een hele geschikte dahlia die eindeloos bloeit. Ontzettend lang bloeit. Ik heb hem zelf niet meer, maar vroeger toen we hem hadden, bloeide hij zo lang dat op een gegeven moment dacht van nou ben ik er wel op uitgekeken. Zo, en dan staat, als je niet oppast, staat hij gewoon begin november nog te bloeien. Eindeloos door. Ik ga u niet al die groepen laten zien, er zijn heel veel van die groepen. Maar een van die andere groepen, dat zijn de zogenaamde enkelbloemige dahlia's. Dat klinkt als een groep, maar eigenlijk is het een soort biobak. Eigenlijk alles wat ze over hadden, wat niet in een andere groep paste, hebben ze in die enkelbloemige dahlia's gestopt. Waaronder de stellaars, dat zijn die met die sterretjes. En de halskraagdahlia's, en dat zijn deze, waar die altijd zo'n frummelig bloemetje in zit. Dat ze die halskraag genoemd hebben, dat is wel een beetje raar. Want men zag in deze bloemen, met dat extra frummeltje in die bloem, zag men een overeenkomst met die prachtige kanten kragen die dames en heren in de 17e eeuw droegen. Nou, als je in de 17e eeuw met zo'n slordige kraag de straat overging, dan werd je nagewezen. Wat... Ja, misschien vindt u ze mooi, maar ik vind ze afschuwelijk, die halskraagdahlia's. En het zijn nog helemaal geen makkelijke planten. Ze zijn nogal gevoelig voor het weer. Als het te warm is, dan brandt de kleur eruit. Als het te nat is, worden ze smetterig. En vaak zijn het ook nog van die rare gedrochten. Ze worden niet hoger dan 40 centimeter. Als u ze mooi vindt, dan ben ik heel blij voor u. Mij is het nooit gelukt om ze mooi te vinden. Toch zijn ze wel populair. En een van de populairste is deze poe. Nou, Winnie de Pooh. Ja, tja. En Honka. Honka is een hele algemeen geworden dahlia. Vroeger was je vrij zeldzaam. Een jaar of 20, 30 geleden vonden dahlia kwekers, dus niet liefhebbers, maar dahlia kwekers, vonden het eigenlijk een mislukte dahlia. Daar zijn de bloemblaadjes helemaal van opgerold, waardoor het een sterretje geworden is. Maar het is een ideale dahlia om in vaste plantenborders te gebruiken. Dit is de oorspronkelijke Honka met gele bloemen. Er bestaan tegenwoordig ook andere kleuren van. Zelfs zwarte bloemen, ook roze en witte en rode. Je kunt zo gek niet bedenken, oranje, allemaal in die stervorm. Best leuke dahlia's. Je kunt dahlia's als knol kopen, dat vertel ik u niks nieuws, dat weet u al lang. Je kunt naar een tuincentrum gaan, dan kun je zo'n droog zakje kopen. Maar je kunt dahlia's ook op een andere manier vermeerderen en dat is eigenlijk veel leuker. Je kunt dahlia's ook heel goed zaaien. Als u dahlia's in uw tuin heeft en ze zijn niet helemaal dubbel, mogen best wel een beetje dubbel zijn, maar als ze niet helemaal dubbel zijn, dan kan het gebeuren dat als ze uitgebloeid zijn en u de bloemen er niet uithaalt, dat er van die bruine knoppen in ontstaan. Heeft u dat wel eens gezien? Dat zijn die, worden een beetje papierachtig droge knoppen. En als je die knop dan afplukt en je wrijft dat een beetje, dan zie je in die knoppen van die zwarte pitjes zitten. Dat zijn de zaden van de dahlia. Die kun je heel goed bewaren tot deze tijd van het jaar, zo begin april. En als je ze nu zaait, dan kiemen ze heel snel. Al binnen een week staan ze boven de grond. Als je het in de vensterbank doet, niet buiten natuurlijk, in potje in de vensterbank. En het leuke is dat die zaailing al over een week of 6-7 bloeit. Die bloeien heel snel. Al in juni staan ze al de eerste al te bloeien. Het zijn dahlia's. Ze maken dus een knol. Dus dat is een heel feest om te zien. Het eerste jaar bloeien die dahlia's afhankelijk van of je een beetje groene vingers hebt natuurlijk. Als ze een goede start hebben, dan groeien ze lekker door. En het leuke is dat je dan zelf eigenlijk uit zo'n groep de dahlia zou kunnen pikken die je heel erg mooi vindt. Heel bekend is dat met de Bishop of Llandaff. Kent u die? Dat is een hele populaire dahlia met bijna zwarte bladeren en van die fel karmijnrode bloemen. Hele opvallende dahlia. Maar van deze dahlia wordt het zaad verkocht. Als je naar op het internet gaat zoeken of bij een iets groter tuincentrum en je hebt geluk, dan kun je zien dat die zaden van deze Bishop of Llandaff verkocht worden. Dat zaad heeft een wat wonderlijke naam. Dat zou eigenlijk niet moeten mogen. Want dat zaad wordt verkocht onder de naam... Oeps, Bishop... Wat is er nou aan de hand? Waarom doet hij niet wat ik wil? Bishop's Children. Nou is er op dat gebied vrij veel te doen. Maar ik vermoed dat dit wel Anglicaanse bischopskinderen zullen zijn. Want daar mag alles. Het lollige van die Bishop's Children is dat die net als die Bishop of Llandaff, die zaailing hebben allemaal donker blad, zijn allemaal bijna zwartbladig, maar de bloemkleur varieert enorm. Dus je kunt ze vinden met gele bloemen, of met roze bloemen, of met oranje bloemen, of met tweekleurige bloemen. Je kunt het zo gek niet bedenken, het zit er allemaal in. En als u zegt, nou ik vind bijvoorbeeld die gele heel erg leuk, dan zou je aan die gele een touwtje kunnen binden, of een stokje bij kunnen steken. Dan haal je in de herfst van de haal je die knol binnen, en dan weet je dat dat knolletje volgend jaar weer geel gaat bloeien. Dan heb je eigenlijk een eigen ras gemaakt. Je hebt eigenlijk precies hetzelfde gedaan wat kwekers ook doen. En u zou het ook een eigen naam mogen geven dan. Nou heb ik dit verhaal ooit een keer verteld bij een tuinclub in Noord-Groningen. En daar zat een mevrouw in de zaal die een groentetuin had van 1200 vierkante meter. Ik vind vrij veel. Groente eten is gezond, maar je kunt overdrijven. En ze heeft die groentetuin van het ene jaar op het andere jaar opgegeven. En die heeft ze helemaal volgezet met dahlia-zaailingen. Ik sprak haar een paar jaar later, toen vertelde ze me dat ze al die tuin had ze allemaal leeggemaakt, al die groenten eruit, was helemaal flauw van geworden. En ze had hem helemaal volgezet met dahlia-zaailingen. En ze had allemaal bijzondere varianten gevonden. En ze had ze ook allemaal een naam gegeven. Ze had haar man vernoemd en de kinderen waren vernoemd en de buren was vernoemd en de postbode en de hond van de postbode. Werkelijk iedereen had een dahlia naar zich genoemd gekregen. Dus als u dat leuk vindt, kunt u zelf op die manier eigenlijk ook uw eigen rassen ontwikkelen. U kunt natuurlijk ook, als u zeker wilt weten wat er uitkomt, de knollen delen. Maar het is wel zo dat als u bijvoorbeeld een dubbele gele de knollen deelt, dan komt er niet opeens een rode uit. Daar blijft weer precies hetzelfde uitkomen, omdat je een stukje van die plant vermeerdert. Het delen van knollen kan eigenlijk heel goed. Deze tijd van het jaar is daar geschikt voor. Als zo gauw de eerste knopjes een beetje beginnen uit te lopen, dan zou je bij die dahlia het mes erin kunnen zetten. En dan moet je wel voor zorgen dat er altijd bij zo'n deelstukje een klein stukje van die oorspronkelijke oude stengel blijft zitten. Je kunt als je dahlia's wil vermeerderen niet zomaar een knol eraf draaien. Daar zitten geen ogen aan, dat gaat niet uitlopen. Dus je moet altijd zorgen dat er een klein stukje van de hoofdstengel blijft zitten, want daar zitten meestal de knoppen op. Nou, u kunt zien dat dit door een kweker gedaan is, want een particulier die deelt zo'n knol meestal in twee of in drie stuk en dat is vaak genoeg. Maar ja, een kweker die zijn nogal hebberig van aard, dus die willen het onderste uit de kan, dus die gaan die dahlia helemaal in zo klein mogelijke stukjes snijden. Dat is het verschil tussen een boterham en een boterham met beleg. He, zo werkt het nou eenmaal bij kwekers. Ik zou het u zelf niet aanraden om ze in zulke kleine stukjes te snijden, want hoe kleiner je ze snijdt, hoe kleiner die knolletjes worden, hoe groter de kans op dat het misgaat. He, dus als je grotere stukken deelt, dan slaat het veel makkelijker aan als je van die hele kleine stukjes maakt. Dus meestal is het voor particulier gebruik genoeg om ze te delen. Een andere manier is het stekken. Dat gaat heel makkelijk met dahlia's. Je kunt dahlia's ontzettend makkelijk stekken, maar alleen op een bepaald moment. Want je moet dahlia's stekken als de stengel nog vol is. Dahlia's hebben later in het jaar een holle stengel. Heeft u wel eens gezien, hè, als u gesneden heeft. Maar als ze net uit beginnen te lopen, als dat knolletje begint uit te lopen, dan is dat stengeltje tot een centimeter of 7, 8, dus ongeveer een vingerlengte, is hij nog vol. Als hij nog verder gaat groeien, dan wordt hij opeens hol, die stengel. Maar als hij nog vol is, dus gevuld is, en je kunt hem zo van de knol afhalen, dan doe je hem in een potje met een beetje potgrond, of een beetje stekgrond, of zelfs scherp zand, is ook prima. En dan wortelen ze heel snel. Hoeft u verder niks aan te doen, misschien even een plastic zakje eroverheen te doen, en het potje in de vensterbank te zetten, dan zult u zien dat ze binnen 2 weken al worteltjes beginnen te maken. Dus dahlia stekken is heel makkelijk, als je het op het juiste moment doet. Als je te lang wacht, en er zitten van die lange asperges aan, hè, je vindt je knollen, u niet natuurlijk, maar het gebeurt wel eens, dat je dan je dahlia's vindt van vorig jaar, en er zitten opeens van die lange asperges aan, nou vergeet het maar, die wortelen niet meer. Dat is te laat, maar als ze zo'n vingerlengte hebben, zijn ze eigenlijk heel makkelijk. Als u niet te hebberig bent, dus je kunt de eerste, net als bij asperges, kun je de eerste paar scheuten kan je eraf halen. En op een gegeven moment bij asperges zeggen ze na de langste dag geen asperges meer eten. Omdat die scheuten die dan komen, heeft die plant nodig om te kunnen groeien. Bij dahlia zou je kunnen zeggen, de eerste scheutjes van die knol kan je er rustig afhalen. Dan gaat die opeens weer nieuwe scheutjes maken, maar dan moet je die er niet weer gaan afhalen. Dat, als u niet wil gaan stekken en u heeft dahlia knollen, misschien kent u dat wel, dat je je knollen bewaard hebt en ze zijn al heel, heel vrolijk aan het uitlopen geslagen. En tegen de tijd dat je wil gaan planten, zitten er al van die lange uitlopers aan. Dan kan je die uitlopers er ook gewoon afhalen. Die kun je gewoon afhalen en dan gaat hij nog een keer nieuwe knoppen maken. He, dan moet je die knoppen natuurlijk niet weer van die lange asperges laten worden. Maar dan is het wel afgelopen. Maar als dat gebeurt, is het helemaal niet erg. Je haalt gewoon die lange scheuten eraf. En dan maakt hij gewoon weer mooie nieuwe scheutjes. En dan kun je die knol gewoon gebruiken. Makkelijk te doen. Eigenlijk zijn dahlia's heel makkelijk te stekken. En het leuke is dat als je zo'n gekochte of zelfgemaakte dahlia-stek ziet in het voorjaar, dan denk je, nou, moet dat wat worden? Je koopt ze dan, of je krijgt ze dan, of je hebt ze zelf gemaakt. Dan zit het begin van het knolletje zit al aan het stekje, dat gaat heel snel. En dan denk je, nou, moet dat nog een mooie plant worden? Maar als je nou van dezelfde dahlia, dezelfde soort, een stekje in je tuin zet, en je zet een knolletje in de tuin, die je bij een tuincentrum gekocht hebt, en je gaat in de zomer kijken welke plant het mooist geworden is, dan wint het stekje. Ja, want dat knolletje in het tuincentrum, die heeft alles al meegemaakt. Die heeft de kerstshow meegemaakt, heeft die moeten hangen en die heeft de paasshow meegemaakt. En die heeft spelende kindertjes meegemaakt die allemaal in de knollen geknepen hebben en is meegegooid. Verschrikkelijk. Dus die knolletjes die je in een tuincentrum koopt, die zijn helemaal uitgedroogd, uitgemergeld. Dus die hebben wat meegemaakt. Terwijl zo'n sappig stekje, ja, die wil groeien. Dus als je zo'n klein stekje in je tuin zet of in een potje zet, dan zul je zien dat die meteen ontploft. Dus het stekken van dahlia's is een hele mooie manier om je dahlia's ook weer te vitaliseren. Dus als je knollen hebt die wat langzaam, steeds wat slechter gaan groeien, nou, maak maar eens een keer stekken en kun je die oude knollen aan de buurvrouw geven. En dan kun je die knollen, je kunt ze ook in de biobak gooien, mag van mij ook hoor. Maar dan kun je die stekjes weer verder gebruiken en dan kun je weer een paar jaar hele vitale knollen hebben. Dat verschil is echt enorm. Ik wil je nog even vertellen hoe je dahlia's het beste kunt behandelen, want daar gaat het nog wel eens mis. Ik zeg er wel meteen bij dat als ik u nou iets ga vertellen dat totaal anders klinkt dan wat u doet, dan hoeft u niet naar mij te luisteren. Ja, komma, als u ook goede resultaten behaalt. Als u zegt, mijn dahlia's lukken altijd, maar ik doe het op een andere manier. Prima, dan gaat u nu maar even op uw telefoon zitten kijken, gaat u even iets anders doen. Maar als u zegt, van, nou, ik heb nog wel eens problemen met mijn dahlia's, dat ze slechte winter doorkomen, of dat ik veel knollen verlies, of die knollen worden sponsig, of ze drogen, of ik heb in het voorjaar heel veel slakkenvraat in mijn dahlia's. Allemaal van dat soort problemen, dan is het misschien handig om even die telefoon nog weg te leggen. Dan kan ik u nog wat vertellen. Het geheim van dahlia's begint op het moment dat je de knollen binnenhaalt. En de knollen moeten laat binnengehaald worden. Ik ken heel veel mensen die hun knollen al in oktober, november binnenhalen. Dat is veel te vroeg. Ik haal mijn knollen pas rond Sinterklaas binnen. En als het met Sinterklaas nog niet gevroren heeft, dan doe ik het met de kerst. Die knollen moeten eigenlijk het liefst een graad of 5 vorst gehad hebben. Dus niet voor de nachtvorst binnenhalen, maar echt een stevige tik van de nachtvorst. Zodat het blad echt helemaal zwart gevroren is. Als je ze voor die tijd binnenhaalt, dus als het blad nog niet bevroren is, als het nog niet zo glazig aan de plant hangt, dan is die plant niet echt in winterrust. Dan is hij, als je hem te vroeg binnenhaalt, hè, de weerman voorspelt nachtvorst, en die denkt, oh, ik moet mijn dahlia's binnenhalen, dan is die knol niet echt in winterrust. En wat gebeurt er dan? Dan begint hij halverwege de winter alweer actief te worden. Soms zie je dat, omdat hij in januari al begint uit te lopen. Soms zie je dat niet, en dan gaat hij meer inwendig gaat hij actief worden, en dan gaat hij die knol leeg eten. En dan heb je in het voorjaar heb je allemaal uitgedroogde knollen, zijn die knollen helemaal vergaan of slecht geworden, ze leven gewoon niet meer. Dat is eigenlijk bijna altijd omdat ze te vroeg binnengehaald zijn. Dus vroeg binnenhalen is niet goed, laat binnenhalen, En het volgende is ze dan op een fatsoenlijke manier overwinteren. Als u dahlia's in de volle grond hebt staan. U kunt ze ook in een pot kweken. Dat is eigenlijk wel zo makkelijk. Als u dahlia's in een grote pot kweekt, rekent u minstens een 10 liter pot. Dus een wateremmer is de meest minimale maat die je moet hebben voor een dahliaknol. Liefst nog groter. Je kunt ze ook in een speciekuip zetten. Gaat een beetje grote dahlia's, vult makkelijk een speciekuip. Maar ja, dat is een handig grote maat natuurlijk. Maar als u dahlia's in potten hebt staan, dan kunt u zich laten staan totdat ze goed bevroren zijn. Tot ze net zo zwart waren als het vorige plaatje. Dan knipt u ze af en dan zet u die pot gewoon in de garage ergens waar het niet vriest. Als u ze in de volle grond heeft staan, is het handig om ze naar binnen te halen. Dus dan haal ik zo rond Sinterklaas mijn dahlia's naar binnen. Ik heb gelukkig bijna dezelfde grond als u hier heeft, denk ik. Oude heidegrond. Als het bij ons regent, dan stuift het al. Het is allemaal hartstikke los zand. Dus als ik mijn dahlia's uit de grond haal, dan steek ik de schep eronder. Ik schud even, is het meeste zand eraf. Ik vermoed dat dat hier vergelijkbaar is. Denk ik toch? Dus dat is vrij makkelijk. Geen zware klei waar je eerst de tuinslang erop moet zetten. Dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Dus als je die knol dan binnenhaalt, dan knippen we de stengel eraf. Dit was bij een kweker in Engeland die ze wel erg hoog afknipt. Ik knip ze altijd ietsje lager af, maar goed, die meneer doet het nou eenmaal zo. Ik knip ze iets lager af. En als u het belangrijk vindt om te weten welke kleur dahlia het was, is het wel verstandig om dat er meteen bij te schrijven. En als u zegt, nou dat onthoud ik wel tot voorjaar, dan heeft u grotere capaciteit dan ik, want ik kan dat niet. Gebeurt nog wel eens dat ik dan in de haast dahlia's even snel oprooi en dan geen etiketten bijschrijf. En dan ben ik eigenlijk halverwege de winter al vergeten wat was. En dat kan vervelend zijn als je bijvoorbeeld een gele border hebt en er staat opeens een paarse dahlia tussen. Dus als je het belangrijk vindt, hang er meteen even een bordje met een naam bij. Dan, als het de grond eraf geschud is, meeste zand hoeft er niet echt niet allemaal af. Dan laten we ze even een paar dagen een beetje drogen op een krantje. Op een plaats waar het een beetje doorwaait. Hè, onder een carport of in de garage, maakt niet uit. Even een paar dagen. Ze hoeven echt niet helemaal droog te zijn. En dan slaat u die krant waar ze opgelegen hebben als de bladeren van een bloemkool zo half eronder. Dus die bovenkant van de knol die blijft open. En van onder zit er dan zo'n gefrommelde krant tegenaan. Die stop je in een doos en dan moet je ze eenzaam opsluiten. Ergens waar je er geen last van hebt. Ik ken mensen die ze onder hun bed hebben staan. Ik ken mensen die ze in de meterkast hebben staan. De kruipruimte, de garage, maakt niet uit. Als het maar een vorstvrije, koele plaats is. Als dat donker is ideaal. Maar als het niet donker is, is het helemaal niet erg. Want als die dahlia laat binnengehaald is, dan is hij in winterrust. Dus zelfs als hij in het licht komt te staan, gaat hij niet uitlopen. Dan het volgende. En dat is ook lastig. En dat is de tijd wanneer je ze moet planten. En dat weten we eigenlijk allemaal wel als tuiniers. Dat is pas na de nachtvorsten, na de ijsheilige, half mei. Dan zou je je dahlia's pas moeten planten. Maar toch ken ik vrij veel mensen die het eerder doen. Of ze al voortrekken in een pot in de kas. Dat kun je doen. Maar dan zijn ze wel ontzettend gevoelig voor slakkenvraat. Als je laat plant. Mei, en ik plant mijn dahlia's nooit half mei, ik plant mijn dahlia's altijd begin juni. Dus ik laat de knollen nog langer liggen. Pas begin juni gaan mijn knollen in de grond. Dan is de grond heel erg opgewarmd. Als je te vroeg, bijvoorbeeld, nou ik ken een aantal mensen die gaan in april al hun dahlia's wakker maken, voortrekken. Dan is het overdag, zoals vandaag, best aangenaam. Hè? Soms kun je wel zelfs in een t-shirt lopen. Maar als je een thermometer in de grond steekt, dan zul je zien dat de grond nog maar een graad of 4, 5 is. De grondtemperatuur is heel laag. En die dahlia zit de hele dag, 24 uur per dag, met zijn knol in die grond. En die dahlia komt van oorsprong uit Mexico, dus die heeft het gewoon koud. Die groeit dan niet zo goed. En planten die niet goed groeien, die worden extra gepakt door de slakken. Bovendien zie je altijd in het voorjaar dat er een extra explosie van slakken is. Dus als die dahlia's dan te vroeg niet lekker groeien, heb je altijd ontzettend veel last van slakkenvraat. Als je in half mei een thermometer in de grond steekt, dan is de grond al opgewarmd tot boven de 18 graden. Dat is enorm gestegen. Dus als je dan die planten gaat planten, natuurlijk heb je ook geen last meer van nachtvorst, maar ook die grond is veel warmer. Als je dan die knol gaat planten, dan schieten ze uit de grond. Nou kunt u zeggen, ja, die kabbers die kan me nog meer vertellen. Maar u zou de proef eens een keer op de som kunnen nemen. U zou gewoon eens een dahlia, als u van één dahlia meerdere knollen heeft, zou u kunnen zeggen, nou, ik trek er eens eentje voor in een pot. En de andere, die bewaar ik tot half mei minstens, of eind mei, of begin juni. En die plant ik later in de tuin. En dan gaat hij in juli eens kijken welke dahlia het mooist geworden is. Nou, dan weet ik bijna zeker, nou niet bijna, ik weet gewoon pertinent zeker, dat die laat geplante knol 2 keer zo groot is geworden en 3 keer zo rijk bloeit. U zult het gewoon zien. Het zijn tropische planten. Ze hebben gewoon die warmte nodig. En dat geldt niet alleen voor dahlia. Het geldt ook voor canna's. Dat soort planten. Ook oorspronkelijk afkomstig uit Mexico. Die hebben gewoon die warmte nodig. Nou, als u dat doet. Dan is het eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Dan kan eigenlijk iedereen dahlia's hebben. Als u zegt van. Nou, is mij al veel te veel moeite. Kun je ook de gok wagen. En zeg ik laat mijn dahlia's in de grond zitten. Nou, als je weinig winter krijgt zoals deze winter, dan is dat geen enkel probleem. Dan komen ze gewoon in de tuin, ook zonder ze binnen te halen, op zandgrond, makkelijk door. Ik heb ooit van een klant een hele lelijke dahlia gekregen. Heel lelijk. Verschrikkelijk lelijk ding. En ik dacht, nou die haal ik niet binnen, dat lelijke ding. En die gaat bevriezen. Nou, dat kreng dat staat al minstens 15 jaar in de tuin, die gaat me gewoon niet dood, hè? Ja, ja. Ik heb nog nooit. Ja, die laat ik gewoon in de grond staan. Elk jaar hoop ik dat we als Elfstedentocht krijgen dat dat ding dan eindelijk doodvriest. Maar dat doet hij gewoon niet. Dat is gewoon hartstikke hard. We zijn bijna bij de pauze. Ik wil nog heel even u, nu u hier toch zit, wijzen op die groene kaarten die op tafel liggen. Misschien heeft u ze al gezien. U zou mee kunnen op reis als u het leuk vindt. Ik beloof u geen dahlia's. Maar ik beloof u in Kirgizië wel heel veel planten die u bijvoorbeeld in uw eigen tuin heeft staan. We zijn als niet betaalde vrijwilligers verbonden aan een club in Kirgizië. Kirgizië helemaal in Oost-Azië. Als u wil weten hoe ver hier vandaan moet u even naar Marim kijken. Die is er ooit vandaan gekomen. Zo ver hier vandaan. Daar gaan we naartoe om daar vanuit onze kant lokaal toerisme te stimuleren. Het land is nauwelijks toeristisch ontwikkeld. Er gaan heel weinig toeristen per jaar naartoe. 30.000 in het hele land. En het land is zo groot als de helft van Duitsland. 30.000 is veel als ze allemaal in één keer op visite komen. Maar het is in een heel jaar over een heel land is het niks hoor. De camping in ons dorp trekt al meer dan 30.000 mensen per jaar. Dus het is heel weinig toeristisch bezocht. Het is hoog en bergachtig. En het is vrijwel ongerept. Het land is zo groot als de helft van Duitsland, 5 keer Nederland. En er wonen maar 5 miljoen mensen en de helft daarvan woont in de steden. Dus dat betekent dat het land is grotendeels leeg. En waar het land leeg is, is het goed voor de natuur, hè? Ja. Waar geen mensen zijn, gaat het meestal goed met de natuur. En het heeft een ongekend rijke flora. Er komen in Kirgizië, dat kleiner is dan de helft van Duitsland, meer soorten voor dan in heel Europa. Dus in op dat hele kleine stukje meer soorten dan in dat hele grote Europa. Een aantal soorten kennen we wel, klaprozen, sieruien. Maar andere planten zijn totaal onbekend, die kennen we eigenlijk helemaal niet. Dus het is ook een soort botanische ontdekkingstocht. We gaan er naartoe om veel in het veld te zijn, botanische wandelingen te maken. Iedereen met een normale gezondheid kan het doen. We gaan geen enge dingen doen, geen bergen beklimmen, geen diepe afgronden, geen dagmarsen. Het zijn hele aangename wandelingen door ongerepte natuur. Dit lijkt alsof het ingeplant is door Piet Oudolf. Het is gewoon een stukje wilde steppen. Gewoon natuurlijke steppen. En dit is een stukje, maar het gaat door tot daar waar de zon ondergaat. Eindeloze velden vol met salies en wolsmelken. We zien daar Phlomis tuberosa, brandkruid op de achtergrond. Allemaal planten die je tegen kunt komen. Het programma is traag. We hebben geen haast. We gaan er niet naartoe om zo snel mogelijk van A naar B te reizen. Maar probeer zoveel mogelijk buiten te zijn en zo min mogelijk in het busje te zitten. We botaniseren in het voetspoor van Marco Polo langs de oude zijderoute. De oude zijderoute gaat door Kirgizië. En op de achtergrond zie je die prachtige sneeuwbedekte toppen. En in de dalen, daar gingen vroeger de karavanen met de goederen uit China helemaal naar het Middellandse zeegebied. En terug. Dit is het Tien Shan gebergte. De hemelse bergen. En de Tien Shan, er liggen in Azië 3 richels, zou je kunnen zeggen. De hoogste richel, de eerste, dat is de Himalaya. Dan heb je een stukje vlakke grond. Dan heb je de volgende richel, die ietsje lager is, maar nog steeds 7.500 meter hoog. Dus dat is 3 kilometer hoger dan de Mont Blanc in Kirgizië. Dat is de Tien Shan. En de derde richel, die wat lager is, is de Altai. Dus er liggen eigenlijk 3 van die bergketens achter elkaar. Ja, de hemelse bergen of Tien Shan. We komen er spectaculaire onbekende planten tegen. Is er iemand die weet wat dat rode ding voor iets is? Het is een vrucht. Ja, daar lijkt hij wel wat op, hè? Het is de vrucht van het kappertje. Het kappertje, kent u denk ik wel? Dat zijn die groene bolletjes die je door de sla kunt doen of door de pizza kunt leggen. Als je dat groene bolletje aan de plant laat zitten, komt er een hele mooie, exotische witte bloem uit. Een hele bijzondere bloem. Sorry? U ziet een oog, ja. Ja, hij kijkt je aan. Als die bloem uitgebloeid is, groeit daar een groen peertje uit. En als dat peertje rijp is, scheurt hij open en laat hij zijn rode binnenkant zien. Ja, wonderlijk ding. Ook voor vogels is Kirgizië heel interessant. Het is bijna te mooi om op te nemen eigenlijk, hè? Ja. Er is veel natuur. En waar veel planten zijn, zijn veel insecten. En waar veel insecten zijn, zijn vogeltjes. En waar veel vogeltjes zijn, ja, komen nog grotere vogels op af, hè? Dus het is, wat kom je daar tegen? Bijvoorbeeld de hop met die mooie kuif is in Kirgizië net zo algemeen als bij ons de ekster. Een vogel die heel exotisch eruit ziet is de bijeneter. Bijna tropisch aandoende vogeltjes. Een vogel die je bijna nooit ziet, maar altijd hoort. Hij is helemaal niet zeldzaam, maar vrij schuw. Is de roodmus. Zit altijd in de struiken verstopt, maar is heel makkelijk te herkennen. Want zegt de hele tijd, please to meet you. Please to meet you, please to meet you. Dan weet je, nou, de roodmus. En er zijn veel soorten roofvogels. Dit is de steppenarend. Goudarend wordt die ook genoemd. Een van de vele roofvogels die je tegen kunt komen. In Kirgizië, het is van oorsprong een nomadisch land, leven meer dan 80 verschillende etnische groepen. Volkeren zou je kunnen zeggen. En die volkeren hebben voor een groot gedeelte allemaal hun eigen cultuur. Voor een deel hun eigen taal, maar in ieder geval hun eigen keuken. En tijdens onze reis proberen we ook zoveel mogelijk verschillende keukens te eten, om op die manier het land beter te leren kennen. Als u het leuk vindt, dan zou u mee kunnen. Helaas dit jaar niet meer. De reis is vol. Er is eigenlijk altijd heel veel animo en weinig plaats. We vliegen er naartoe. Via Istanbul moet je overstappen. Is het 2 keer 3,5 uur vliegen. En dan begint de reis in Kirgizië. En dan hebben we een minibusje. En daar passen 16 mensen in. En als het busje vol is, dan is de reis vol. En de reis voor volgend jaar begint ook al aardig vol te raken. Dus er is heel veel vraag naar. Ik zeg gekscherend, er gaan ook Nederlanders mee. Want de helft van de groep zijn Nederlanders en de rest komen werkelijk overal vandaan. We hebben mensen tot uit Chili gehad die mee zijn geweest. Die hadden 48 uur gereisd om daar te komen. We dachten, nou die zullen wel gekookt zijn toen ze aankwamen. Maar die hadden al tijdens het landen, op de landingsbaan, hadden ze al de eerste planten gezien. Dus die waren heel scherp. Twee hele actieve dames. Dus als u het leuk vindt, dan zou u een kaart mee kunnen nemen. Dan kunt u mijn mailtje sturen, kan ik u geheel vrijblijvend meer informatie sturen. Misschien kent u iemand die het leuk vindt, kunt u een kaart meenemen. En als u het allemaal niet heeft, het hoeft niet, hè? U hoeft niet mee, het is niet verplicht. Zijn we bij de pauze gekomen? Gaan we na de pauze gaan we verder? En dan laat ik u een ander knolgewas zien, ook uit Amerika, ook eetbaar, maar wat meer gangbaar, de aardappel. Doen we straks. Die knollen? Als er een stukje van de stengel aan zit. Als het alleen maar de knol is, dan doet hij het niet. Nee, er moet altijd een stukje van die hoofdstengel aan. Thank you.
armen er niet.
Thank you.
naar Mattheüs volgen.
Thank you.
In dit tweede gedeelte van de avond ga ik u een andere knol laten zien. Ik ga u de aardappel laten zien en als u heel goed kunt lezen, en haar familieleden. Dus we maken er een familieportret van. Want de aardappel is interessant, maar de familie van de aardappel is minstens zo interessant. De aardappel is een onogelijk ding eigenlijk. Als je het goed beschouwt, is een aardappel niet veel bijzonders. Maar toch wel een plant met ongekende talenten. En je kunt er een wonderlijke oogst van krijgen. Ja, hele bijzondere dingen. De eerste westerling die aardappel zag, is waarschijnlijk de conquistador, de veroveraar Jiménez de Quesada geweest. Een Spanjaard die in opdracht van de Spaanse koningen op zoek was naar goud in Zuid-Amerika. Hij was daar helemaal niet geïnteresseerd in aardappels. Hij zag de Inca's, de oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika, zag hij gewassen verbouwen op terrassen in de bergen. Maar dat interesseerde hem niet. Hij was alleen maar geïnteresseerd in goud. Een grote misrekening. Want veel goud heeft hij niet gevonden. Achteraf gezien was die aardappel die hij totaal oninteressant vond misschien wel veel meer waard dan dat goud. Want de aardappel is een van de belangrijkste voedingsgewassen geworden die we tegenwoordig kennen. Van oorsprong komen ze uit de Andes. En die aardappels die daar nog steeds verbouwd worden, die lijken nog heel veel op de aardappels die hij toen heeft moeten zien, 500 jaar geleden. Maar ze lijken niet meer per se heel erg op de aardappels die wij tegenwoordig lekker vinden. Want ga dit maar eens schillen, zo'n aardappel, hè? Of met dat soort diepliggende ogen. Het zijn van die aardappels die de hele tijd liggen aan te gluren op het bord, hè? Van die zwarte ogen. Nee, dat zijn we tegenwoordig niet meer zo gewend. Maar in Zuid-Amerika worden deze rassen nog steeds verbouwd en aangeboden. De Inca-boeren brengen nog steeds deze aardappels naar de markt. Vooral hoog in de bergen, bijvoorbeeld in Bolivia, hebben we dat vaak gezien hoor. Het wordt nog steeds verbouwd. De eerste die de aardappel beschreef, dat was niet Linnaeus, dat was nog 200 jaar daarvoor, was Gaspard Bohain. En die zag als eerste de aardappel en heeft hem beschreven en heeft er een tekening van gemaakt. Maar ik vraag me af of hij de aardappel en de aardpeer niet door elkaar gehaald heeft. Want als u de aardpeer kent, dan lijkt dit toch meer op een aardperenknol dan op een aardappel. En de aardpeer heeft niets te maken met de aardappel. De aardappel is een hele andere familie. Linnaeus heeft 2 eeuwen later die aardappel een wetenschappelijke naam gegeven. Die heeft hem Solanum tuberosum genoemd. Dat is de wetenschappelijke naam van de aardappel. Dus dat is later dan dat hij als eerste beschreven is. De aardappel stamt uit de familie van de nachtschades. Dit is een zwarte nachtschade, is een onkruidje dat je vaak in volkstuinen vindt, bij composthopen, een beetje rommelige plekjes. Daar vind je vaak deze eenjarige plant. Veel mensen denken dat die levensgevaarlijk giftig is. Dat is hij niet. Je kunt de vruchtjes kun je eten. Die zijn niet echt lekker, zijn een beetje wrangig. Maar er bestaat een variant van de zwarte nachtschade die ietsje grotere bessen heeft. En die zoet zijn, die niet wrang zijn, maar zoet zijn. En die wordt, vooral in Amerika worden ze veel geteeld in groentetuinen, maar doet het ook in Nederland heel goed. Krijg je heel veel productie van zo'n eenjarige plant. En die heet de huckleberry. De huckleberry kennen we wel van Huckleberry Finn. Tom Sawyer en Huckleberry Finn. Nou, die huckleberry is gewoon een gekweekte variant van de zwarte nachtschade. Die wordt heel veel gekweekt in Amerika om jam van te maken. Je kunt er echt heel veel van oogsten. Ik heb hem jaren geleden ooit een keertje in de tuin gehad. En sinds die tijd raak je hem niet meer kwijt. De vogels eten altijd van die besjes en vindt altijd wel weer een plant. Niet lastig. Het is niet dat je eronder komt te zitten. Maar er is altijd ergens staat er dan zo'n plant. Die duikt dan weer op. Of als je een plaats hebt waar je ooit gestaan hebt. En je bent een beetje aan het rommelen in de grond. Je bent een plantje aan het planten. Wat bollen aan het planten. Nou, dan komen die zaadjes weer boven en dan kiemt hij weer. Dus je raakt hem nooit meer echt kwijt. Die huckleberry. En dat is een heel aangenaam plant. En als je dan in de zomer er langs loopt, dan kun je gewoon er even met zo'n hand, ga je er zo doorheen. Dan heb je meteen een hele handvol van die bessen. Die kun je net als blauwe bessen zo opeten. Best lekker. Heel productief gewas. De zoete aardappel heeft niets te maken met de aardappel. Het is ook een knol die onder de grond komt, maar een hele andere familie komt uit de windenfamilie. waar de Ipomea bij hoort. Dus heeft niks te maken met de aardappel. Zoete aardappel kent u denk ik wel, hè? Worden in supermarkten steeds vaker aangeboden. Is u ook opgevallen dat de oranje vlezigen het lekkerst zijn? Maar dat kun je helaas aan de buitenkant niet zo goed zien. Dus als ik een zoete aardappel koop in de winkel, dan ga ik altijd even met mijn nagel erin. En dan haal ik al een heel klein hoekje uit. En dan wil ik even zien hoe die van binnen eruit ziet. Want als die bleek is, bleek geel of wit, dan hoef ik hem niet, dan zijn ze niet lekker. Ze moeten heel donker oranje van kleur zijn, dan heeft u de lekkerste. En het vervelende is dat je dat van buiten niet kunt zien, want ze kunnen allerlei mooie buitenkanten hebben. En dan koop je zo'n knol en dan zijn ze toch wit van binnen en dan zijn ze heel flauw van smaak. Terwijl die oranje vlezigen, die hebben een hele aangename smaak van een beetje van winterwortel, maar dan goede winterwortelen. Dus met zoete winterwortelen, niet die voederdingen die ze tegenwoordig verkopen als winterwortelen. Maar ouderwetse lekkere winterwortelen, goede smaak. Het is ook een leuke, zoete aardappel is ook een hele leuke plant om in een pot te kweken. Dus als u bij een supermarkt zo'n knol koopt, moet u even goed kijken wat er onder en de bovenkant is. Dat laat zich niet heel makkelijk zien. Dus het is handig om in de supermarkt al te kijken naar een exemplaar waar u het wel kunt zien en die te kopen. En die steekt u in een pot. Dan komt een hele leuke klimplant uit van ongeveer 1,5 meter. Bloeit met van die leuke tweekleurige bloemen, wit met een lila hart. En in de herfst, tegen de tijd dat die plant lelijk begint te worden, eet je hem op. Haal die gewoon de knol eruit, kun je hem opeten. Hele leuke. Dit is de onderkant, dat heeft u goed gezien. Dit is een stukje van de oude stengel. Dit is de bovenkant. Oh ja, nou dan kan het wel, maar dan moet u de vruchten in China plukken. Dat kan wel. Maar de meeste planten groeien het beste als je de wortels in de grond doet. Ja, dit is een, als je heel goed kijkt kun je zien dat daar ook knopjes zitten. Dus dit is de oude stengel. Maar dit zijn misschien niet de makkelijkste exemplaren. Maar als je naar een supermarkt gaat of een groenteboer. Ah, groenteboer ziet je aankomen, doe maar een supermarkt. Dat is wat anoniemer. Nou, ligt daar een hele bak vol en dan moet je gewoon ze allemaal even bekijken tot u één gevonden heeft. Zegt, ja, dat kan ik goed zien. En dan moet u die kopen. De rest mag je dan, moet de volgende maar kopen om op te eten. Dan heeft u een hele leuke kuikplant die niemand heeft. De aardpeer heeft ook niks te maken met de aardappel. Mijn moeder zei al, je kunt geen appels met peren vergelijken en je kunt ook geen aardappels met aardperen vergelijken. Dus dat is, heeft niks met elkaar te maken. De aardpeer is familie van de paardenbloem, van de magriet. Een hele andere familie, niet een nachtschade, heeft niks met elkaar te maken, behalve dat die ook een knol maakt die je kunt eten. Ja, nootachtig. Vindt u ze lekker? Ja. Ja, nou ik ben er niet een hele grote liefhebber van. Ik heb vrij veel soorten ook, verschillende rassen staan. En elk jaar krijgen we zo'n aanvechting om ze te gaan eten. En elke keer denk ik, wat jammer dat ik geen konijn ben. Nou, ik ze echt lekker gevonden. De aardappel is een steeds belangrijker wordend voedingsgewas. Ook voor mensen die tot voor kort traditioneel rijst aten. Bijvoorbeeld in China is de aardappel stevig in opmars en wordt er steeds minder rijst geteeld. En in plaats daarvan steeds meer aardappels. Voor meer dan 1 miljard mensen, dus 1 op de 6 mensen, is de aardappel zo belangrijk dat ze hem bijna dagelijks eten. Dus een heel belangrijk voedingsgewas. Als we dat bedenken, dan heeft die conquistador, die veroveraar, 500 jaar geleden een flinke fout gemaakt door die knollen niet mee te nemen naar Spanje. Want daar had zijn koning echt veel geld aan kunnen verdienen. De aardappel is niet helemaal vrij van ziekte en plagen. Zeker in de jaren 50 was de Colorado-kever was berucht. Een vervelende kever. Maar hij is weer helemaal terug, hè. Het is, tegenwoordig heb je, er worden steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt in de aardappelteelt. En daar profiteert de Colorado-kever van. Die Colorado-kever is nou wel een bijzonder kevertje. Wat van oorsprong, laten we zeggen 150 jaar geleden, was het een heel zeldzaam kevertje die alleen maar in een heel klein gebiedje in de Rocky Mountains leefde. Daar leefde die van een wilde nachtschade. Hij kan ook alleen maar die wilde nachtschade eten. Maar toen boeren steeds meer aardappels gingen verbouwen, ook in de buurt van dat gebied waar dat kevertje leefde, een heel klein gebiedje, kon hij heel makkelijk overstappen van die wilde nachtschade naar die gekweekte nachtschade, die aardappel. Dus doordat die aardappels in zijn leefgebied gekweekt werden, kon die kever heel makkelijk de overstap maken en over de hele wereld reizen. Dus tegenwoordig is dat hele, van oorsprong hele zeldzame kevertje over de hele wereld verspreid geraakt. En als je nu op biologische wijze aardappels teelt, nou, dan kun je erop wachten tot er Colorado kevers in komen. Ja, ja, zout op een staart leggen. Nou, je kunt er niet, het is niet heel destructief. He, je ziet, Colorado kever is niet heel destructief, dus in de biologische teelt. Nee, helemaal, nee, niet, nee. Er zijn in aardappels veel ernstige dingen, laat ik het zo zien. Dus de Colorado kever is bijzaak. Maar als je op de top van je productie zit, dus je wil maximale halen, dan wil je natuurlijk het liefst hebben dat er zo min mogelijk verraad in zit. Want blad en stengels die aangevreten worden, geeft minder knolopbrengst. Dus het is wel een verminderde knolopbrengst. Maar in de biologische teelt is het niet echt belangrijk. Er wordt wel wat gespoten met piritrines. Dat zijn van die, dat is gemaakt van een magriet. Van een, dus het is een biologisch middel, het is nogal behoorlijk giftig. Maar ik ken ook vrij veel biologische boeren die gewoon niks doen aan de Colorado kever. Vroeger werden ze gezocht, hè? Gingen we gezellig s'avonds met de hele familie geen Colorado kevers vangen. Moest vroeger van mijn moeder ook doen. Maar dit is veel erger. Dit is aardappelziekte, of Phytophthora. En dat is veel erger. Als je dat in je aardappels krijgt, dat is desastreus. Het is een schimmelziekte. En aardappels zijn er ontzettend gevoelig voor. Het is voor boeren tegenwoordig vervelend. Nou, tegenwoordig al heel lang. Voor boeren is het vervelend. Maar voor de Ieren was het desastreus. De Ieren, laten we zeggen zo anderhalve eeuw geleden, ruim anderhalve eeuw geleden, die leefden hoofdzakelijk van aardappels. Ierland is altijd een arm land geweest, echt heel arm. Dus de mensen hadden daar weinig te kiezen. Maar aardappels deden het fantastisch. Het klimaat daar was van geweldig voor aardappels. Dus ze konden daar grote opbrengsten krijgen, waardoor ze hun gezinnen, vaak gezinnen bestaande uit veel kindertjes, goed konden voeden. Maar opeens, uit het niets, in 1845 sloeg opeens, waarschijnlijk is het uit Amerika komen overwaaien, sloeg die schimmel toe. 5 jaar op rij heeft hij huis gehouden. En die heeft ervoor gezorgd dat complete oogsten verwoest werden. En dat heeft voor de Ieren desastreuze gevolgen gehad. Meer dan 1 miljoen mensen zijn de hongerdood gestorven. Nog eens 1 miljoen mensen zijn weggetrokken. Die zijn over de hele wereld gemigreerd. De Ierse diaspora wordt dat genoemd. Die zijn in Amerika terechtgekomen. Overal over de hele wereld zijn ze gaan verspreiden. En zelfs 150 jaar later, dus nu, 150 jaar later, is het bevolkingsaantal van Ierland nog niet op de stand die hij had toen die ziekte toesloeg. Zo een impact heeft dat gehad. Dus dat is verschrikkelijk geweest. Maar ook in ons land was de aardappel vroeger een belangrijk voedingsgewas voor arme mensen. Hè? Dit is niet het vieren van de eerste opperdoese ronde. Dit is gewoon pure armoede. Dat had Van Gogh natuurlijk goed gezien. Die had gezien dat in zo'n boerengezin, ja, daar had je niet veel te willen. Als je honger had, dan waren er aardappels. En als je nog meer honger had, waren er nog meer aardappels. Dat was het eigenlijk. Ja. Tegenwoordig is die aardappel uitgegroeid tot een heel veelzijdige grondstof voor duizenden producten. Eetbare, zoals patat en chips natuurlijk. En allerlei andere producten die je van aardappels kunt maken. Maar ook drinkbare. Traditioneel wordt wodka van aardappels gemaakt. Je kunt het eigenlijk van alles maken waar je alcohol uit kan stoken. Maar in Rusland en in Polen, waar wodka oorspronkelijk vandaan komt, werd het en wordt het uit aardappels gestookt. Tegenwoordig is er ook een Nederlands merk die het stookt uit tulpenbollen. Kan ook. Ja, ik heb geen idee, ik hou er niet van. Ik vind het vooral geschikt om de ramen mee schoon te maken. Het is een hele goede ontvetter, maar waarom zou je voor je plezier zoiets gaan drinken? Kun je net zo goed verfoplosser kan je drinken. Maar als je het lekker vindt, prima, verder geen waardeoordeel over. Maar ik proef niet of het van een aardappel is gemaakt, of van een tulpenbol, of van aardolie. Ik proef het verschil niet. En niet eetbare producten. Ook daar wordt de aardappel voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor lijm en stijfsel. In heel veel lijmen, in papier bijvoorbeeld, wordt aardappel gebruikt. Dit aardappelzetmeel. om papier steviger te maken en beter bedrukbaar. Er zit eigenlijk overal in. Overal om ons heen zijn aardappels verwerkt. Vaak zonder dat we dat weten. Er bestaan wereldwijd duizenden rassen. Elk land heeft zo zijn oude rassen. Als je ergens naar een boerenmarkt gaat, dit was in de Verenigde Staten bij een boerenmarkt, dan zijn er hele andere rassen dan dat we in Nederland tegen kunnen komen. Dus elk, over de hele wereld heb je rassen die allemaal al heel lang gekweekt worden. De kleinste eetbare aardappel is Solanum dimissum. Dat is deze, die is zo groot als een rode bes. Ik heb hem wel eens gegeten. Ik zou hem niet te dik schillen. Nee. Nee, je kunt. Nou ja, een heel klein mesje.
Ja. Ik kan
van de aardappels met. Ja, natuurlijk. Maar dit was meer een grapje. Want als je dit dik gaat schillen, dan hou je denk ik niet heel veel over. Het hele ding is een ruime centimeter in doorsnee. Dus niet een hele grote aardappel. Het is wel een leuke aardappel. Hij komt uit Mexico. Wat bijzonder is, want de meeste aardappelen komen uit Zuid-Amerika. Mexico is geen Zuid-Amerika, is Noord-Amerika. Ligt net onder de Verenigde Staten. En deze aardappel, ik heb uit Mexico een paar zaadjes meegenomen. Die is winterhard. Dus hij komt gewoon de winter door. En het is een, hoe zeg je dat netjes? Het is een voortvarende groeier. Hij maakt worteluitlopers van minstens een meter. En dan maakt hij verderop een knolletje. Dus als je en een meter verder gaat hij weer een scheut maken. Dus voor je het weet staat hij al 2 meter van waar je hem geplant hebt. Dus een hele gezellige woekeraar. Ja. De grootste. Ja, ik moet hem in een pot kweken. Het is wel een hele leuke potplant, is ons opgevallen. Hij bloeit belachelijk lang. Hij bloeide vorig jaar met grote paarse bloemen. Mooie kleur. Een plantje wordt maar 20 centimeter. Hij is begonnen te bloeien eind mei. En hij is doorgegaan nou tot ver in oktober. Eindeloos doorgebloeid. Best een leuk ding. Maar ik zou hem niet in je tuin zetten. Het wereldrecord grootste aardappel staat nog steeds op naam van Charles Beckcraft. Die heeft in 1904 deze aardappel gekweekt. Dat is het allemaal aan elkaar. Dat is één aardappel. Dat is bijna 10 kilo aardappel. Als je zo'n aardappel bij de groenteboer wil kopen en je zegt ik wil 5 kilo aardappelen, moet je er gewoon een stuk afsnijden, zo groot. Meneer lijkt ook wel een beetje op een aardappel. Die familie van de nachtschade is een hele interessante familie, dat heb ik net al verteld. Het is een grote familie. Veel mensen denken dat ze levensgevaarlijk giftig zijn. Nou, dat klopt ook wel, van een aantal zijn giftig, maar andere ook niet. Maar de tomaat bijvoorbeeld komt ook uit die familie. En wat voor de aardappel geldt, dat er veel variatie is, dat laat ik u straks zien. Dat geldt ook zeker voor de tomaat. Ontzettend veel varianten. Hele bijzondere vormen ook weer kun je verzinnen. De tomaten in kassen zijn eigenlijk niet te vergelijken met de tomaten die je zelf kunt kweken. Zijn er mensen die zelf hun tomaten kweken hier? Ja, hè? Nou. Nee? Nee, als u goed ras kiest, kunt u ook buiten goed tomaten kweken. Er zijn een aantal goede rassen. Zit er hier een Lidl in de buurt?
Ja?
Ja,
er zit hier een
Lidl. Wezen, Wapenveld. Het maakt me niet uit waar die zit. Maar zit een beetje in de buurt hier? De Lidl, die heeft nu van zo'n draaimolen met zaden staan. Daar staat Hartsfeuer in. Tomaat Hartsfeuer. Dat, als je hem zo ziet staan op het zakje, denk je nou niks bijzonders. Een geweldige buitentomaat. Zeer de moeite. Een lekkere tomaat. Goede tomatensmaak. Ouderwetse goede tomatensmaak. Hartstikke gezond. En een hele aangename prijs. Ik kocht een zakje zaad voor 19 cent. Nou, daar word ik vrolijk van. Fantastische aardappel. Dus ik zou zeggen, allemaal naar de Lidl in Wapenveld of in Heerde of waar die maar mag zitten. Nunspeet, maakt niet uit. Hartsfeuer. Echt een hele goede, gezonde tomaat. Tomaten die in kassen gekweekt worden, dat zijn andere rassen dan de tomaten die je in je eigen tuin kweekt. De tomaten die in kassen gekweekt worden, hebben de neiging door te groeien. Dat kunnen flinke planten worden. Dat kunnen planten worden die soms wel een meter of nou 6-7 hoog kunnen worden. En om dat nog te kunnen plukken, laten ze niet 6 meter hoog worden. Ze laten gewoon die stengel laten ze omhoog groeien. En als die dan afgeoogd is, dan drukken ze gewoon die stengel naar beneden. En die wordt als een soort tuinslang opgerold daaronder. En dan groeit hij weer verder. Dus zo kunnen ze vrij lang uit zo'n tomatenplant blijven plukken. Maar het nadeel daarvan is dat die meeste van die kasrassen niet echt lekker zijn. Ja, nou, dat zegt u dan nog heel netjes. Ja, ze zijn hard en zuur. En het nare is dat er een hele generatie opgroeit die denken dat tomaten hard en zuur horen te zijn. Terwijl als je zelf tomaten kweekt, nou dan weet je dat tomaten bijna als fruit kunnen zijn. Als je een klein kastje koopt, zit er een Action in de buurt? Ja? Precies. Nou, de Action verkoopt voor een tientje een tomatenkastje. Kan je twee planten in kwijt. Het is gewoon een soort vuilniszak van doorzichtig plastic. Kan je open en dicht ritsen. Als je, kun je op elk terrasje, op elk balkon kan je die kwijt. Kan je twee, drie tomatenplanten in douwen. Als je daar een goed ras voor kiest. Nou, zulke lekkere tomaten heeft je nog nooit gegeten. Dus nee, tomaten moet je niet in de winkel kopen. Ik hoop niet dat er hier groenteboeren in de winkel zitten. Maar tomaten moet je zelf kweken. Ze zijn veel lekkerder. De vleestomaat, een gigantische tomaat, is ontstaan uit de oertomaat. En de oertomaat is maar een heel klein tomaatje. Die kan op een euromunt liggen en dan is er nog plaats over voor nog twee. Zo klein is hij. De vleestomaat is een Amerikaanse uitvinding. De vleestomaat is ontstaan, is gekweekt, omdat die minder vocht in zich heeft. Ze zijn vleziger, ze zijn niet zo nat. En dat komt omdat ze in Amerika graag een plak tomaat op een hamburger hebben. En is het u wel eens opgevallen dat zo'n vleestomaat precies dezelfde doorsnee heeft als een hamburgerbroodje? Ja, dat is geen toeval. Dat hebben ze gedaan, hebben een ras laten ontwikkelen waar je een plak van kan snijden die je op je broodje kan leggen. Zodat Amerikanen toch het idee hebben dat ze nog iets gezonds eten, terwijl ze hun hamburger naar binnen proppen. Zonder dat ze een hele natte kledder krijgen. Een broodje wordt dan niet zo'n natte kledder. Dus dat is een speciaal daarvoor ontwikkeld. Ik heb zelf een theorietje ontwikkeld. U moet zelf maar zien of u daarin gelooft of niet. Maar ik heb bedacht dat er per vrucht, of dat nou een tomaat is, of een druif, of een appel, of een peer, dat maakt allemaal niet uit. Per vrucht is er een bepaalde hoeveelheid smaak te vergeven. Gewoon een bepaalde hoeveelheid, laten we zeggen zoveel, maakt niet uit hoeveel. En als die hoeveelheid in een heel klein vruchtje zit, dan smaakt die heel sterk naar tomaat. En als je diezelfde hoeveelheid in deze grote zak met water stopt, dan smaakt die eigenlijk naar niks. Is wel eens opgevallen? Hoe groter de tomaten worden, hoe smakelozer? Nou, u moet deze op de zon kweken, wil die smaak krijgen. Want die dingen zijn gewoon smakeloos. Dat maakt niet uit. Daar kan hij niks aan doen. Dat is het ras. Ja. Nee, er zit ontzettend veel variatie in rassen. En je zou eigenlijk, als je succes wil hebben met tomaten, zou je moeten beginnen met een goed ras. En welk ras moest verboden worden? Die gele peer. Die yellow pear shaped. Kent u die wel? Die wordt heel veel gekweekt. Dat is zo'n geel peertje. Waarom? Dat is met afstand de meest smakeloze tomaat. Alleen omdat hij er leuk uitziet. Moet u niet doen. Koopt u een lekkere tomaat. Hartsfeuer bij de Lidl. Ik heb geen aandelen. Echt een lekkere tomaat hoor. Ja. Of kies een van de vele nieuwe rassen. Tegenwoordig zijn er rassen die heel veel anthocyaan in zich hebben. En anthocyaan is een natuurlijke kleurstof. Het is dezelfde kleurstof die ervoor zorgt dat rode kool paars wordt. En die zorgt dat rode bieten een kleur krijgen. Dat zijn van die natuurlijke kleurstoffen. En ze hebben ontdekt dat anthocyaan mogelijkerwijs, dat is allemaal wel met een flinke slag om de arm, maar mogelijkerwijs kanker voorkomende eigenschappen zou kunnen hebben. En vooral prostaatkanker zou eventueel door anthocyaan geremd kunnen worden. Dus er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Maar om alvast een voorschot te nemen, zijn er heel veel rassen op de markt gekomen die heel donker van kleur zijn, die om die reden ook gekweekt worden. Ze zijn niet echt lekker. Uit dezelfde familie, de paprika. We kennen natuurlijk de rode paprika en de gele paprika. Er zijn veel meer kleuren, maar die zijn nooit aangeslagen. Witte paprika's is nooit echt een succes geworden. Paarse paprika's nooit. Groene paprika's zijn gewoon onrijpe paprika's. Als die aan de struik waren blijven hangen, waren ze vanzelf meestal rood geworden. Of eventueel geel of oranje. Maar groene paprika's zijn gewoon nog niet rijp. Botanisch gezien is er geen verschil tussen paprika's en pepers. Het is eigenlijk allemaal één pot nat. Maar als u een keer een peper verward heeft met een paprika, weet u dat ze verschillen, hè? Ja. Dit is de cayennepeper. Dit is de peper waar ze tabasco-saus van maken. En dat is de meeste mensen al scherp genoeg. En de scherpte daarvan kan je uitdrukken in Scoville-punten. Dat is een ingewikkeld systeem. waarbij ze kunnen bepalen hoe heet een peper is. En bij de cayennepeper zeggen ze, dus die tabascopeper, zeggen ze, dat is 5000 Scoville-punten. Nou, dat is al flink wat, maar dat kan steeds gekker. Want deze hier is 2,2 miljoen Scoville-punten. Ja, die is, wat is dat, bijna 300 keer zo heet als de tabascopeper. Daar moet je een wapenvergunning voor hebben om dat te mogen kweken. Als die op tafel legt, dan schroeit hij de gaten in je tafelblad. Serieus heet. Carolina Reaper. Als je het leuk vindt, zou je het even op kunnen schrijven. Dan moet hij morgen dat even intikken op Google. Oh nee, op hoe heet dat? YouTube. Er zijn wedstrijden dat ding eten. Ja. Ja, dan gaan mensen dat eten. Dat is ongeveer zo heet als pepperspray. Dat wordt, die wedstrijden worden volgens mij georganiseerd door de lokale brandweer. Moet u maar eens gaan kijken. Echt, dat is heel erg naar om te zien. Mensen doen het allemaal zelf trouwens. Nee, heb ik niet laten zien. Nou, die is niet zo scherp. Madame Jeannette is geel. Ja, Madame Jeannette is een Surinaamse peper. Die zit op 200.000 Scoville-punten. En deze Carolina Reaper zit op 2,2 miljoen. En tegenwoordig is er Pepper X. En die zit al bijna tegen de 3 miljoen. Die is nog heter. Ja, is toch waanzin. Wat moet je met zoiets? Nou, daar kan ik me niks meer voorstellen. Nee, mijn moeder zei vroeger, die hebben een gaatje in hun hoofd. Er wordt van die Carolina Reaper ook tabasco saus gemaakt. En wordt wel verkocht in dit soort flessen. Dat begrijpt u natuurlijk wel, hè? Ja. Iets, een andere. Dit is echt de tabasco saus. Nou ja, dat wordt in de winkel niet verkocht. Nee, dat wordt verkocht. Dat moet wel op het internet, want dat staat niet bij de supermarkt. Want dat verkopen ze natuurlijk niet. Maar het wordt gemaakt. En dat heet dan, dat heeft ook nog een naam, maar ik even kwijt. Maar dat is, als je het wil zoeken, Carolina Reaper. En dan de saus ervan. Geen aanrader. Aubergine, komt ook uit die familie. Is in Nederland niet heel populair, hè? Zijn we, vindt u het lekker, aubergine? Maar je kunt net zo goed piepschuim eten, hè? Het is een soort piepschuim. Alles wat je erbij doet, geeft de smaak. Dat ding zelf is gewoon een soort spons die de smaak opneemt. Ja. Ja, het is ook niet vies hoor, maar ik heb wel eens lekkere dingen gegeten. Er zijn veel varianten van. De oorspronkelijke aubergine is niet paars, maar is wit. Oorspronkelijk is hij wit. En dat konden we eigenlijk al weten, want in het Engels heet hij eggplant. De eierplant. Daar hangen van die eieren in. Al die andere kleuren, en er bestaan nog veel meer kleuren en vormen van, is allemaal door de mens verzonnen. Maar de gekste aubergine is deze. De uiertomaat. Heel wonderlijk ding, hè? Van die rare speentjes zitten er allemaal aan. Hartstikke bitter. Is eigenlijk niet voor ons bedoeld, maar in de Afrikaanse keuken en in de Surinaamse keuken wordt de smaak bitter. En dan heb ik het over serieus bitter, dus niet witlof, maar echt bitter. Wordt daar gewaardeerd als smaak. De Nederlandse keuken liever niet, maar daar heb je echt alsof je gekookte autobanden eet. Echt serieus bitter. Ja, ja. Maar het is niet allemaal eetbaar hoor, die familie van de aardappel. Het is een enge familie, want er zitten ook levensgevaarlijk giftige planten bij. Bijvoorbeeld de alruin. En de alruin is al in de middeleeuwen een hele populaire toverplant. Waar allerlei mystieke krachten aan ontleend worden. Maar het is ook een serieus giftige plant. En opeens weer populair, een aantal jaren geleden, toen Harry Potter opeens... Dat is raar, dan is deze stekker niet aan. Hoewel. Is die wel aan? Die zit in de muur. Ja, die zit wel in. Ja. Nou, die stekker zit erin. Die zit er hierin. Ja, zit er al in. Oh, die zat niet in de... Nou, die heb ik zelf weggedaan. Ja. Had ik hem niet in de stapcontact dan?
Nee, dus van het scherm.
Ja. Hebben we nu contact met het lichtnet of niet? Nou.
Ga maar gauw door.
Ik heb. Tot nu toe gaat het allemaal prima, dus ik. Ik hoop het. En anders dan wordt het vanzelf zwart. Hè? Dan, dat, zo gaat het met een enge plant, hè? De alruin. Dat weten we wel. Sinds Harry Potter opeens, ondertussen is het alweer oud nieuws. Maar in de tijd dat Harry Potter heel populair was, kregen wij op de kwekerij kinderen van deze maat. En die gingen vragen of wij ook alruinplanten hebben. Ja, dat hebben we wel. Maar niet voor dat soort kinderen natuurlijk. Het is echt serieus giftig. Dodelijk giftig.
Is het blad giftig?
Alles is giftig aan de plant. En de alruin. Het verhaal gaat dat de wortel enigszins de vorm van een mannetje heeft. Moet u maar eens gaan googlen. Hele bijzondere verhalen rond de alruin.
Nou, ben je echt dood
dan? Ja, echt dood. Ja. Ja. Ja, zeker. Deze plant, daar weten we ook van dat die gevaarlijk is. Daar kun je ook echt dood aan gaan. Hè? De tabaksplant. Ondertussen weten we dat. Dat tabak gevaarlijk is, dat weten we nog niet heel erg lang. Want er is een tijd geweest dat roken nog gezond was.
Ja, maar tabak is niet slecht, maar alles spul wat in die sigaretten gedaan is.
Ja, dat is niet helemaal waar, want nicotine is een tamelijk gevaarlijke stof. Deze dokter was het ook niet mee eens. Want in de jaren 50 kon je overal advertenties zien dat de meeste dokters Camel roken en Philip Morris ging nog een beetje verder. Die zei, als je echte zachte rook voor babylongetjes wil hebben, dan kun je het beste deze sigaret roken. Dus ondertussen zijn we er toch achter dat, of het nou de nicotine is of de troep die erin zit, dat het niet heel erg gezond, oh, daar heb ik niet achter zitten, niet heel erg gezond is om sigaretten te roken. En de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat over een jaar of 10, 1 op de 4 mensen aan tabaksgerelateerde ziektes dood zal gaan. In Nederland wordt er steeds minder gerookt, maar in grote delen van de wereld wordt er echt enorme hoeveelheden gerookt. Ja. Ja, in Kirgizië bijvoorbeeld is het goedkoper om te gaan roken. Spullen zo goedkoop, ja, die van je eigen portemonnee is niet gaat roken. De petunia, ik laat u niet de hele familie zien hoor, maar de petunia. Vroeger was dit eigenlijk de petunia die we in de tuin hadden. Tegenwoordig is dat veel meer ingenomen door kleinbloemige petunia's die verkocht worden onder de naam Sorfinia. Sorfinia petunia is één pot nat. Het enige verschil is dat Sorfinia kwekersrechtelijk beschermd is. Daar krijgt de meneer heel veel geld van. Serieus veel geld. Van elk stekje dat verkocht wordt. Maar het zijn gewoon petunia's. Maar die kleinbloemige petunia's zijn eigenlijk veel beter voor ons klimaat dan die grote, flapperige petunia's.
Komt ook van
aardappelfamilie. Ja. En de petunia Sorfinia komt uit Zuid-Amerika. En die wordt net als aardappelblad ook gerookt. Dus ze maken er ook een soort tabak van. Dus ook de Indianen van Zuid-Amerika, die maken en van de tabaksplant, maar ook van de petunia, maken ze een soort tabak. Dus waar ze ook van kunnen roken. Dus het zit allemaal. Botanisch gezien is het wel een beetje verschillend, maar niet heel erg verschillend. Het zit heel dicht bij elkaar. Zijn we terug bij de aardappel. En die aardappel is. Ja. Dan is dat stopcontact niet aan, hoor. Ja, deze gaat hier naartoe. Die had ik gezien. Maar zit daar stroom op?
Deze is ook niet afge. Het kan ook zijn dat het overgrip is.
Nee, is dit warm, hè? En toen zat heel de Veluwe zonder stroom. Maar ik ben bang dat ik de volgende dia's gewoon even moet uitbeelden. Want ik denk niet dat we dat nog gaan redden. Maar dat was ook niet zo heel erg, want ik had niet heel veel plaatjes meer. Ik wou u nog laten zien, want ik weet, ik ken mijn lezing. Ja, maar gaat, moet nou eerst die accu's leeglopen.
Ja, maar als de stroom opstaat, moet u het vrij snel doen.
Ik moet licht aanzetten. Er is wel hoop. Kijk. En nou zit hij meteen aangesloten?
Ja.
Oké.
De stekker zat in plaats van in stopcontact alleen in dat ding.
Ja, en dat ding zat niet in stopcontact?
Het was een beetje ingewikkeld.
Ja, maar goed. Nee, nou. Oh, kijk eens, hij heeft onthouden waar we waren. Mijn oude techniekleraar zei, je moet nooit apparaten gebruiken die slimmer zijn dan je zelf bent. En hij had wel gelijk. Ik kan u het u zo laten zien, een klein schermpje. Maar als u al mijn stoel meeneemt, kunnen we hier allemaal omheen zitten. Ja, misschien... er komt wel wat, ik zag een beeld. Was deze nou ook uit dan, de tv? Kijk eens, fantastisch.
Ja,
hartstikke goed. Nou, we zijn er weer, dus dat is allemaal prima. De aardappel, variabel, dat vergeten we even, gaat vanzelf weg. Van oorsprong komt de aardappel uit Zuid-Amerika, is daar heel variabel. Meer variatie dan wij in Nederland gewend zijn bij de groenteboer. Niet alleen in vorm, je hebt allerlei verschillende vormen. Maar dat strekt zich ook tot, de kleuren van de schil en de kleuren van het vruchtvlees. Dus als je een aardappel doorsnijdt, kan het ook variëren. Je hebt ook aardappels die paars zijn. Heeft u die wel eens gezien? Rond de kerst worden ze vaak aangeboden. Hè? Bij wat duurdere supermarkten, Albert Heijn bijvoorbeeld, die heeft ze vaak in zakjes van een kilo. Truffelaardappel wordt het vaak genoemd. Nee, zijn helemaal niet lekker. Een aantal aardappels zijn heel populair geworden. Het bintje bijvoorbeeld, een van de bekendste aardappels ter wereld. Gemaakt door de schoolmeester van de lagere school, meester De Vries. Die kweekte in haringkistjes in de vensterbanken van zijn school, kweekte die aardappels. En nieuwe rassen probeerde te maken. Die noemde hij naar de kinderen in zijn klas. En een van de bekendste daarvan, of misschien wel met afstand de bekendste, was het meisje Bintje Jansma, naar wie die het aardappeltje genoemd heeft. De aardappel heeft een aantal jaren geleden een slechte naam gekregen. Door de milieubeweging zijn ze uitgeroepen tot gifpieper. Dat was niet heel erg aardig van ze, want er wordt in het bintje niet meer gif gespoten dan in welke andere aardappel. Maar ja, het bintje was heel bekend, dus die hebben ze genomen. Waardoor de naam bintje wat besmet geraakt is. Geen probleem, ze worden nog steeds gekweekt, maar ze worden nu als vastkoker verkocht. Gewoon precies dezelfde aardappel, maar ze worden nu als vastkoker verkocht. Het is nog steeds... Ja, maar het is vooral dat hij is niet helemaal virusvrij en hij is niet helemaal... Dus er wordt in de aardappel gespoten, maar in bijna alle aardappelrassen wordt gespoten. Dus het bintje is niet per se een milieu, belastender aardappel dan andere aardappels. Er zijn eigenlijk niet heel veel verschillen. De aardappel wordt wel nog steeds heel veel geteeld, vooral in Amerika, een zeer populaire aardappel, omdat het een van de beste is om te bakken. Dus als je er patat van wil maken en chips... Het is echt een hele goede aardappel. Het wordt in Amerika nog steeds heel veel geteeld. Echt enorme hoeveelheden. Een aardappel met een ontzettend goede PR is de opperdoezen ronde. Vindt u dat lekker? Nou, ik begrijp er niks van. Ik wil best wel mijn bed uitkomen voor een nieuwe haring. Dat begrijp ik nog wel. Maar voor dit rare, onogelijke ding. Alsof de nieuwe haring komt. Gaan mensen met de slaapzak voor de deur liggen om te wachten tot de nieuwe opperdoezen ronde ze zijn. Nou, ik vind een aardappel voor niks. Als je het dan koopt, dan krijg je zo'n ongesorteerde zak met van allemaal van die rare, onogelijke knollen erin. Ja, als je het lekker vindt, hartstikke mooi voor u, maar ik begrijp het niet zo goed. Het is wel een hele populaire aardappel. Maar het is een streekproduct. Betekent dat ze alleen maar in en om opperdoes in Noord-Holland gekweekt mogen worden. De Keuringsdienst van Waarde heeft een aantal jaren eens uitgerekend hoeveel hectare landbouwgrond daar rond opperdoes ligt. En hoeveel aardappels opperdoes ronde er verkocht wordt. Dat klopte niet helemaal. Daar zat een paar nulletjes verschil tussen. Dus hoogstwaarschijnlijk staan ze ergens in de polder. En worden ze s'nachts als de maan niet schijnt met verduisterde vrachtwagens naar opperdoes gereden. Maar de kans dat ze alleen in opperdoes geteeld worden is niet zo groot. Maar er is veel vraag naar. Wat ze in opperdoes kunnen, dat kunnen ze in Friesland ook. Want daar hebben ze dit onogelijke ding hebben ze als nieuw streekproduct gebombardeerd. Het woudgeeltje. En dat is ook een hele oude aardappel. die gaat al terug tot 1750 ongeveer, denken ze. Maar of hij echt Fries is, daar wordt erg over gediscussieerd. Want aan de andere kant van de Zuiderzee, in Noord-Holland, noemen ze precies dezelfde aardappel Andijkermuizen. Zelfde aardappel. Dus waarschijnlijk is hij toen de Afsluitdijk nog niet bestond, toch een keertje met een bootje overgevaren. Of hij nou uit Friesland komt of uit Noord-Holland, dat is niet zo duidelijk. Maar in Friesland claimen ze hem. En die Friese, ach ja, ze zijn nogal nationalistisch. Dus die maken er net zo'n feest van, proberen ze, als van de Opperdoezen ronde. De Eigenheimer, die in Friesland altijd verkocht wordt als Borger. Die naam wordt hier niet gebruikt, denk ik, hè? Nee. Is dat hier eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet. Op de Veluwe ook zo dat mensen nogal verknocht zijn aan hun aardappel?
Nee?
Nou, in Friesland wel. In Friesland wordt in een bepaalde familie alleen maar een bepaalde aardappel gegeten. Dus er zijn families die alleen maar Irenes eten. En er zijn families die alleen maar Borgers of Eigenheimers eten. En dan niet zomaar een Eigenheimer, maar alleen van die ene boer. Die ene boer. En dan gaan ze dan in september gaan ze daar naartoe met een aanhangwagen om 500 kilo op te halen. Ja, het is bijzonder, maar echt waar. En dan eet ze alleen die aardappel. En als de buren dan zeggen, ja, ik vind Irene veel lekker, dan is er al bijna een soort stammenstrijd. Ja, dus dat is hier niet zo, hè? Nee, heel bijzonder, ja.
Dat is ook nog kelders waarschijnlijk, hè?
Ik heb geen idee, maar in ieder geval hebben ze een hele bleekgele kleur van al het aardappel eten. Kan je van deze plant niet zeggen, dit is die vitelotte, dit is die aardappel die vaak rond de kerst aangeboden wordt. Met die paarse kleur. En die paarse kleur ziet er heel erg kunstmatig uit. Maar het is precies dezelfde kleur die in rode kool zit. Dus het is helemaal geen enge kleur. Die zit ook in de knol. Dus die knol is van buiten paars, maar ook van binnen. En dat blijft bij het koken, na het koken blijft dat zo. Je kunt er paarse aardappelpuree van maken. Heel erg lekker, samen met rode kool en bloedworst. Echt een gezellig bord eten voor je. Nee, het is een aardappel die het vooral van zijn kleur moet hebben, want echt lekker is hij niet. Maar in een aardappelsalade bijvoorbeeld, is hij prachtig. Ja, hij is een prachtige aardappel. Een paar jaar geleden was er een hele slimme ondernemer en die dacht, ik ga iets anders verzinnen met die aardappel. Ik ga van die paarse aardappel paarse chips maken. Nou eet ik geen chips, maar toen ik vroeger wel eens chips at, zat er soms in zo'n zak wel eens zo'n bruine, zo'n blauwe, die gooide ik altijd weg. Ja, dus deze meneer die heeft miljoenen geïnvesteerd in machines en in het telen van dat ding. Maar had zich niet afgevraagd of mensen dat ding wel zouden willen eten. Vindt u dat nou smakelijk? Een hele zak met van dat soort paarse chipsen?
Ik heb ze nooit
geproefd. Nou ja, ze zijn misschien wel lekker. Ik weet het niet, maar het ziet er toch niet lekker uit. Je oog proeft toch ook mee? Dus dat is geen succes geworden. Nou, dat had die meneer gratis van mij als advies kunnen krijgen. Had hij mij even moeten bellen, had ik gezegd, niet doen.
Dat is een Nederlands product.
Nederlands product. Was een Nederlands product. Ze zijn heel kort op de markt geweest, want het is geen succes geworden. Nee. Nou, u begrijpt waarom. Als we het over de teelt in eigen tuin hebben van aardappels, zijn er een aantal die heel goed zijn. Bijvoorbeeld de eersteling. En de eersteling is een hele vroege aardappel. Een gele aardappel van buiten. Een smakelijke aardappel, wat vastkokend. En een variant daarvan, gewoon een mutatie, is de rode eersteling. Die ziet er wat mooier uit. Van binnen is het trouwens ook gewoon geel van kleur. Dit is een hele vroege aardappel. En het voordeel van deze aardappel is dat je hem heel vroeg al kan planten. Al heel vroeg geeft hij een oogst. Vaak al in de tweede helft van juni zijn de knollen klaar. En dan zou je zo begin juli zou je ze al op kunnen rooien. En dat heeft een voordeel dat je voor de meeste ziektes uit bent. Dus voordat die aardappelziekte in de aardappels komt, kun je eigenlijk al van je eigen tuin eerstelingen oogsten. Dat is een hele goede aardappel ervoor. Frieslander heeft dat trouwens ook. Zo'n goede vroege aardappel die je goed kan kweken. Veel late aardappels, ja, dat seizoen is te lang en die kun je niet op een biologische of een milieuvriendelijker manier kweken, omdat het seizoen zo lang is dat die ziekte op een gegeven moment in de aardappel komt. Ze zijn al jaren bezig met het ontwikkelen van aardappelziektevrije aardappelen, maar dat is tot nu toe nog steeds niet gelukt. Elk jaar lees ik weer in de vakbladen dat ze het gevonden hebben. En een jaar later blijkt dan altijd weer dat het toch niet zo is. Dus het is nog steeds niet. Ze proberen het wel, maar de natuur kan je niet zomaar buitenspel zetten. Ik heb u knollen laten zien uit Mexico. Ik heb u knollen laten zien uit Zuid-Amerika. We zijn uiteindelijk uitgekomen bij de aardappel. We zien dat het een veelzijdige plant is waar je heel veel over kan vertellen. Dat ga ik niet doen, want straks houdt mijn batterij er weer mee op. En anders houdt mijn eigen batterij ermee op. We zijn teruggekomen bij de aardappel. We zijn bij de knollen gebleven. Mocht u nou nog vragen hebben over dahlia's of over aardappels, wil ik ze met plezier beantwoorden. En als dat niet zo is, ben ik vast duidelijk geweest. In dat geval dank u voor uw aandacht. Dank u wel.
Dank je wel, Brian. Ik denk dat iedereen heerlijk heeft genoten. Want zo nu dan even een humoristisch insteekje ertussendoor. Dus dat houdt mensen wel wakker en erbij. Dus dat is echt een geweldige lezing, mag ik zeggen. Dank je wel. En dan voor iedereen, je kunt natuurlijk nog wat planten kopen voor Van Brian. Dus hij is nog niet helemaal los, zou natuurlijk leuk zijn. Maar ik weet niet of dat nog gaat lukken. En dan hebben we natuurlijk onze eigen stekjesmak. Dus iedereen gaat er lekker even kijken en kijken of er iets van zijn gading bij is. En dan neemt hij gewoon lekker mee naar huis. En dan zijn we helemaal allemaal happy. En dan, dan gaan we nu de zomer in. En we hebben dan natuurlijk al die open tuinen, dus daar zie ik u vast wel. En u gaat natuurlijk met ons mee op de reis, neem ik aan. Maar dat moet je nog wel even opgeven. En dat zou heel leuk zijn. En dan zien we elkaar weer, in ieder geval weer bij een lezing in oktober. Jij had nog iets? Oh, die tuinboeken. Ja, vergeet niet, er zijn ook nog tuinboeken. Die mogen jullie ook meenemen. Dus ik zou zeggen, lekker even struinen. Kijken of er nog iets van je gading is. En tot ziens. En voorzichtig met die ruggetjes, hè. Want als je zo in die tuin bezig bent, dan krijgen ze er wel voor de kiezen. Goed, wel thuis en tot ziens.